premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Mais que de Zidane,
Zidane. Vamos Bate, vamos Argentina, Bate tutta.
It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal!
Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France.
Jurriaan, goedemiddag.
Ja, een goede middag, ja.
Ja, het is, we zitten inmiddels in de maand juni en ik zit hier achter mijn laptop in inmiddels een wel wat warmer Nederland. Voor de luisteraar, ik zit hier tegenover Jurriaan van Wessem. Ik denk misschien voor veel liefhebbers zeker een bekende naam in de voetballerij. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, ik denk alleen maar aan Eurosport, maar dat zul je wel vaker gehoord hebben. Jij zit niet in Nederland, Jurriaan. Jij woont en bent werkachtig in Frankrijk. Waar zit je precies?
Nou, niet eens in Frankrijk, in Monaco.
Oh ja, sorry, dat moet je natuurlijk zeggen.
Maar dat is wel, maar dat is wat betreft het onderwerp waar we het over gaan hebben, best wel Nederland geweest. Namelijk Roc Brune en het trainingskamp waar het Nederlands elftal zat.
Ja.
En ik woonde toen ook al in Monaco. En toen werkte ik voor Eurosport. En het WK 1998 is wat dat betreft wel, denk ik, van die 12 jaar dat ik voor internationale Eurosport heb gewerkt in Parijs en Monaco. Is wel het absolute hoogtepunt geweest. Ja.
Ja. Nog even een klein stapje terug. Voor de luisteraar die jouw naam niet kent, zou je heel kort kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, nou, behalve dat ik journalist ben geworden, zeg maar, in de jaren 80 vanuit Italië, omdat ik in Italië studeerde en toen door erachter kwam dat er heel weinig bekend was over een competitie die toen opeens totaal in de mode raakte.
Ja.
En ben ik eigenlijk een beetje automatisch gerold in het vak voetbalcorrespondent, dan wel voetbaljournalist. Ben in 1986 naar het WK geweest in Mexico. En toen is het eigenlijk van een leien dakje gegaan. WK 1990 meegemaakt in Italië. Ook als correspondent, zeg maar, in Italië. En toen werkte ik meer vanuit Milaan. En ook omdat ik ook veel in Nederland moest zijn. Veel op en neer tussen Amsterdam en Milaan. Heb ook een beetje gewerkt bij de Gazette dello Sport. Geschreven voor Nederlandse kranten. En ben vanaf de zomer 91 voor Eurosport internationaal gaan werken. Ik deed overigens het WK 1990 ook als commentator voor Eurosport. Dat was toen net een nieuwe zender. We hadden toen, geloof ik, in Nederland pas twee zenders. Nederland 1 en Nederland 2. En er waren een paar commerciële zenders. Daar was Eurosport er, op wat betreft sportevenementen, denk ik de grootste van. En ik denk dat ook iedereen daarvan eigenlijk wel mijn naam wel kent. Want Eurogoals was natuurlijk wel zo'n programma wat elke maandag heel veel kijkers trok. Zeker die voetballiefhebbers. En in 93 ben ik producing director geworden bij Eurosport voor het internationale voetbal. Dus ging eigenlijk al het internationale voetbal liep door mijn vingers. En dat was natuurlijk eigenlijk op het moment dat ook het voetbal in Frankrijk begon te leven. Ik werkte toen vanuit Parijs eigenlijk. En de grap was dat ik met de organisatie van dat WK heel snel te maken kreeg. Want er waren veel banden tussen Eurosport internationaal en de organisatie. Ja. Ook omdat we FIFA-rechten hadden. We hadden dus bijvoorbeeld rechten voor 94. En een van onze co-commentatoren was Michel Platini, die ik natuurlijk al had gekend als speler in Italië. En die was hoofdorganisator. Dus op een gegeven moment wilde hij lunchen met een paar internationale journalisten. En daar was ik één van. Om eens uit te leggen, hoe wordt dat WK eigenlijk beleefd? Wat moeten we echt doen? Wat moeten we beter doen? Wat zijn jullie ervaringen op de andere toernooien geweest? Daar waren een paar Franse bobo's natuurlijk altijd bij, die dat de organisatie leidden. Maar eigenlijk toch altijd onder de paraplu van Platini, die net eigenlijk die was bondscoach even geweest. Of zoals zij zei, de keuzeheer, want hij had officieel de papieren niet. En is meteen na het EK 92 mede-organisator geworden van het WK. Want Frankrijk kreeg op, ik denk 2-3 juli, vlak na het WK, of het EK in Zweden, krijgt het WK toegewezen.
Ja.
Dan moet ik er even twee dingen bij zeggen, wat we bijna altijd zouden vergeten. Dat is dat Frankrijk vanaf 1986 niet meer op een WK was geweest, want dat had het WK in 1990 gemist. En in 1994, wat natuurlijk een trauma was in 1993, die wedstrijd tegen Bulgarije.
Ja.
En dus was er best wel een soort leegte ontstaan van, we hebben eigenlijk een ploeg die bijna geen toernooien speelt. Ze plaatsen zich nog wel voor het EK 96, maar er was niet een echte toernooicultuur zoals we die eigenlijk wel in Nederland kenden vanaf 88, dat straten al oranje worden. En zij zaten daarmee ook een beetje in hun maag, want ze wisten eigenlijk niet, ja, wat kunnen we verwachten? Frankrijk is van nature best wel een actief sportland, maar niet passief. Dus evenementen organiseren als het WK rugby, die komen pas eigenlijk tot leven tijdens het toernooi zelf, maar niet in de jaren en de maanden ervoor. Okay. Daarvoor hadden ze aan Eurosport wel een goede partner. Want wij konden ze ideeën geven over wat je dan wel moest doen, wat niet moest doen. Een van de ideeën was Euro Legends en World Cup Legends. Want dan konden wij oude WK-wedstrijden produceren. En dat is eigenlijk een idee geweest in samenspraak met het organisatiecomité van het WK. Dat wij eigenlijk het WK lieten leven, zeker via Eurosport Frankrijk, in de huiskamer in Frankrijk. Dus dat je op een gegeven moment die wedstrijden van Sevilla, dus de beroemde Frankrijk-Duitsland, integraal ging uitzenden. Nou, allemaal dat soort dingen en manifestaties kwamen steeds meer los. En wat ik erbij moet zeggen is dat het WK begon wel iets meer te leven, maar het was toch, het had niets te maken met een WK of een EK in Duitsland, waar het hele land eigenlijk al jaren van tevoren bezig is met een WK. Dat zo waren de Fransen toen nog niet. Daarbij was er natuurlijk ook het idee van, ja, maar die ploeg die zal toch nooit winnen, dus waar maken we ons zorgen over? En in die 5 jaar na dat WK toe heb ik best wel het van heel dichtbij mogen meemaken tot aan het toernooi zelf. En dat toernooi zelf beschouw ik als een van de hoogtepunten in mijn loopbaan. Vooral omdat ik het ook van dichtbij van Frankrijk mee mocht maken. Wat dat betreft zat ik niet zo op oranje. De grap was dat ze dus hier in de achtertuin zaten en ik het hele WK in Parijs heb beleefd.
Ja.
En dat ik de Nederlandse journalisten die ik dus bij Nederland-België wel was tegengekomen, allemaal tips had gegeven. Waar moesten ze heen? Waar konden ze uitgaan? Wat konden ze doen? Maar dat hele, ook via BVD, daar heb ik eigenlijk zelf niks van gemerkt. Maar ik weet wel dat zelfs 25 jaar later het nog in het dorp, wat Roquebrune natuurlijk is, het nog altijd een onvergetelijk indruk heeft gemaakt. Dus,
wat goed zeg. Ja. Ja. Want je geeft het al een beetje aan. Ik had ook even de vraag willen stellen van wie was Juriaan van Wessem in 1998? Je zat heel dicht op het toernooi, al een beetje in de aanloop ernaartoe.
Ja.
En wat heb je tijdens het toernooi dan? Heb je dan voor de Franse pers gewerkt? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik was commentator bij Eurosport was natuurlijk eigenlijk een Franse zender, hè? Dus wij werden op Franse accreditaties. We hadden dus ook een soort voorkeursbehandeling. En je werkte natuurlijk eigenlijk in Parijs op een internationale redactie, waar zeg maar de helft wel, zeker wat ik dan noem het grondpersoneel, Frans is.
Ja.
Ik heb vooral ben ik commentator geweest. En ook nieuwsbulletins redacteur. Dus ik heb het eigenlijk vanuit uit Franse hoek heb ik het hele toernooi meegemaakt.
Ja.
En ik heb een paar wedstrijden ook van Frankrijk wel becommentarieerd. Onder andere de wedstrijden waar we het over zullen hebben. Met name Paraguay is een historische wedstrijd geweest. Maar ook Italië, ook Kroatië de halve finale. En de finale heeft Frank Kramer gedaan. En deed ik was ik de man als de microfoon uitviel, dat ik meteen in de studio het commentaar kon overnemen. Dus ik was niet in staat de Frans in de finale. Johnny Rep was mijn co-commentator. Peter Houtman heeft ook nog 2 wedstrijden met mij gedaan. Ja. Dus ik was voornamelijk commentator, maar je maakt ook filmpjes en interviews waar dat handig was. Alleen op de Franse ploeg zetten ze natuurlijk wel Franse interviewers. Dus ik heb de Franse ploeg wat dat betreft vooral in de jaren daarvoor echt goed meegemaakt.
Nou ja, dat is misschien een mooi bruggetje ook om even te kijken. Hè? Want we gaan het inderdaad over Frankrijk hebben. Met name in 98. Maar waar kwam Frankrijk eigenlijk vandaan qua voetballand? Je gaf net al een beetje prijzen. Ze hebben zich voor het WK twee keer niet kunnen kwalificeren. Inderdaad, die goal van Costadino, of die staat me nog wel bij. Hè? In de, ja. Volgens mij was het zelfs zo dat Frankrijk had de bal volgens mij zelfs voorin. Ja. En die werd knullig weggegeven.
Ja, het was een corner van Ginola.
Dat was het, ja.
En Ginola heeft daar eigenlijk zijn voor Frankrijk een deel van zijn loopbaan mee verwoest.
Dat werd hem niet in dank afgenomen.
Nee, het werd hem niet in dank afgenomen. Maar het was ook, ja, het was heel naïef. En opeens ontstaat die corner. Of uit die corner staat die counter. En je ziet Costadino scoren. En het was echt, het was te gênant voor woorden. Want wij mochten zeker... terugkomend, de studio van Eurosport lag op 600 meter van het Parc des Princes. En iedereen die terugkwam, en wij moesten om 11:30 begon onze uitzending van de samenvattingen. Dus wij moesten eigenlijk als een haas terugkomen. En het was het enige, de Engelse commentatoren die in de studio zaten, Jur, niet lachen. Dus ik heb me echt moeten verstoppen op de wc. En dan met een heel zuur gezicht van de wc lopen. Jezus, dat dit is overkomen. Ja,
ja want zij kwamen dus eigenlijk, ze mogen het organiseren, dat wisten ze. Ja. In 92 gewonnen, ja. Dus die kwalificaties die je dan mist, is misschien dan nog wel ook wel wat extra zuur.
Ja.
Maar hoe moeten wij, hoe kan de luisteraar Frankrijk, kijk, ik ben, nee, dan moet ik het anders zeggen, we zijn Frankrijk nu gewend, winst in 2000, winst
als topland.
Als topland, maar dat was toen buiten 84 om?
Ja, wel was anders, het helemaal toch? Niks.
Ja.
Kijk, je kunt twee WK's missen. Nou, 86 derde plaats. Daar had het eigenlijk moeten gebeuren. Maar op dat moment waren de belangrijke spelers, onder andere Platini, Rocheteau, waren niet topfit. Zijn in de hitte van Guadalajara eigenlijk, nadat ze Brazilië hadden uitgeschakeld, een beetje zuur uitgeschakeld door Duitsland. Voor de tweede keer in een halve finale. En eigenlijk is dat de kater. Maar wist je ook die generaties voorbij. Tigana, Gires. En dat was echt een geweldige ploeg. Laten we dat niet vergeten. Maar daarna komt Frankrijk echt in een zwart gat. Mist het WK 1990. Nou ja, dat kan wel gebeuren. Hebben we ook wel eens meegemaakt. Heeft dan een fantastische campagne onder de keuzeheer Platini. 8 groepswedstrijden gewonnen. Plaats voor Zweden. Is eigenlijk favoriet. Met natuurlijk, niet te vergeten, Eric Cantona. Toen nog best wel wat onbekendere speler. Had net getekend bij Leeds. En Jean-Pierre Papin, Europees voetballer van het jaar in 91. En Olympique Marseille was toch wel opkomende topclub. Dus het begon echt een hele goede ploeg te komen. En die wordt vermorzeld op het EK door Denemarken. Echt verrassend. Ik heb die wedstrijd ook gedaan. En Platini neemt ook meteen na die wedstrijd ontslag. Maar het was echt onbegrijpelijk dat je door Denemarken wordt verslagen. Uiteindelijk winnen ze het toernooi. Maar die wedstrijd, dat was echt niet te geloven. Wat in Malmö is gebeurd, was zo bizar dat de ploeg implodeerde. Met de echt grote spelers ook op het veld. Hè? Deschamps, Blanc, en natuurlijk Ginola, Papin, Cantona, Lama in het doel... Het was niet te geloven. Nou, en toen gebeurde er iets, zal ik even heel kort benoemen, in 93, want niet onbelangrijk. Olympique Marseille wint de Europa Cup, of wint de Champions League. Ja. Ja. En doet dat ook echt best wel met een goede ploeg. En aan die affaire, deze zomer, dus 30 jaar geleden, hangt dus dat omkoopschandaal. En dat werd eigenlijk een beetje weggemoffeld van Ancien. Maar het waren onder andere, daar heb ik over geschreven in mijn boek Verdachte Voorzet. Het waren met name de buitenlandse journalisten in Parijs. En daar was ik er ook een van, die zaak best wel groot hebben gebracht. En toen konden ze ook in Parijs niet meer terug van, we kunnen het wegstoppen. Zelfs Mitterrand heeft Tapie nog verdedigd op 14 juillet, dat het een roddel was. Maar het was natuurlijk geen roddel.
Nee, verre van zelfs, ja.
En in dat najaar, de FIFA schorst Olympique Marseille, dat dus zijn titel niet mag verdedigen in het volgende seizoen. In dat najaar is Frankrijk eigenlijk al geplaatst. Ik heb toen die kwalificatiewedstrijden in Frankrijk allemaal wel gezien. En wat gebeurt er? Ze spelen tegen Zweden en krijgen in de laatste minuut een doelpunt tegen. En als ze met 1-0 hadden gewonnen, waren ze geplaatst. En dat wordt 1-1. Maar bij ons op de redactie wordt Frankrijk al gezet bij de geplaatste ploegen. We zeggen, hey, formeel nog niet. Haal dat weg. En daar komt op de redactie eigenlijk een soort ruzie over. Ja. Maar wij zeggen tegen die Frans, nee, jullie zijn nog niet geplaatst. Ja, donder op, we zijn bijna geplaatst. Is niet geplaatst. Dus ze moeten nog 2 thuiswedstrijden spelen tegen Israël tegen Bulgarije. Voor de wedstrijd tegen Israël koop ik een magazine. Dat heb ik. En daar staat op. Favoriet voor het WK94 met een grote foto Cantona en Papin, want er zijn bijna geen tegenkandidaten. Frankrijk gaat gewoon naar Amerika om wereldkampioen te worden. Yeah. En wij zeggen dus, de Engelsen, de Duitsers en de Nederlanders en de Spanjaarden op de redactie zeggen, jongens, jullie moeten hier eerst nog even plaatsen. Maar we houden er ook geen rekening mee dat dat niet gebeurt. Maar wat gebeurt er? Tegen Israël staan ze met 2-1 voor met nog 10 minuten te spelen. Het wordt 2-2. Yeah. De champagne staat langs het veld. En Israël maakt in de 89e minuut 2-3. Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Zeker niet tegen Israël. Nee. Dus iedereen pist in zijn broek van het lachen. Want de Fransen een feest. We hebben dat met uitzwaaiwedstrijden in Nederland. Maar dat je dus ziet van het kan gewoon niet. Alles is voorbereid op een podium. Maar het gaat niet door. Nou, en dan doet zich wel een situatie voor dat ze tegen Bulgarije een finale moeten spelen. En eigenlijk kan het ook niet misgaan. Maar je voelt aan alles dat het 30% wel mis kan gaan. En omdat het 1-0 wordt en het wordt kort daarna 1-1, blijft het spannend. En dan gebeurt het ongelofelijke, dat ze dus met 2-1 verliezen. Ja, en daar L'Equipe had toen een geweldige kop. Inqualifiable, oftewel niet kwalificeerbaar, deze nederlaag. Hè? Dus, en toen moesten ze het WK in Amerika, wat eigenlijk toch was bedoeld als voorbereiding op het WK 98, zowel als organisatie als het vormen van een ploeg, moesten toen op de schop. En Gérard Houllier was de bondscoach en zijn assistent Aimé Jacquet neemt het over. En het was echt in staat van ontbinding. We kunnen niet eens een club als Marseille schorsen. Daarvoor hebben we de FIFA nodig gehad. En we kunnen ons ook niet eens plaatsen voor het WK. En in die depressieve situatie stapt Aimé Jacquet in. En heeft het geluk dat er echt een hele goede generatie staat. Maar een generatie waarvan niemand weet hoe goed die is. En eigenlijk weten we dat pas na het WK 98. Maar daarvoor is er echt geen idee. Brazilië heeft een fantastische ploeg. Is de wereldkampioen, heeft Ronaldo er ook nog bij gekregen. Italië is altijd lastig. Duitsland altijd. Stel maar dat we Duitsland in de halve finale krijgen, dan gaan we toch verliezen. Engeland heeft een betere ploeg. En in die 5 jaar tussen 93 en 98, speelt Frankrijk een beetje matig EK. Wordt ook uitgeschakeld door Tsjechië na een troosteloze 0-0. En Aimé Jacquet komt onder vuur, want de Fransen die wel smaak hebben voor voetbal, voelen dat, we hebben gewoon eigenlijk een ploeg die met allemaal wel redelijke spelers, maar wat zijn het voor spelers? Maar ik moet er wel bij zeggen, er was wel een goede ontwikkeling in het clubvoetbal, want alle clubs die kwamen best wel ver in de Europese toernooi. Wij in Nederland herinneren ons Auxerre, Monaco haalde de halve finale van de Champions League, Paris Saint-Germain won ook nog eens de Europa Cup 2 en speelde 5 halve finales op rij in Europa. Dus er was wel een duidelijke vooruitgang in het Franse voetbal. En er was ook heel veel publiek op de tribunes. Ik herinner me nog altijd dat Hans Kraaij senior, die bij ons commentator was, die kon niet geloven dat op een normale speeldag bij Lens 30.000 mensen op de tribune zaten. Hij zei, dat is 3.000. Nee, echt 30.000. Daarna moeten ze dat WK een beetje pushen. En er zijn natuurlijk een paar talenten die doorbreken. En vooral omdat ze allemaal eigenlijk naar Italië gaan. Nou, de belangrijkste achteraf is Zidane. Maar in die jaren was Djorka even eigenlijk de grote speler. Die ging naar Inter van Paris Saint-Germain. En er waren een paar spelers die waren in de breedte wel heel goed. Laurent Blanc was natuurlijk een goede speler wat dat betreft. Didier Deschamps, die in 94 naar Juventus ging. En met Juventus dus natuurlijk ook nog wel de Champions League won. En ook heel veel Europese finales speelde. Ja. Dan had je Carambeu die naar Sampdoria ging. Je had Thuram die naar Parma ging. Dus je had wel een paar spelers die internationaal aan het doorbreken. Maar was het een goede ploeg? En dan spelen ze een jaar voor het WK. Spelen ze het Tournoi de France. In het Parc des Princes. De beroemde goal van Roberto Carlos. Hè, met de ventieltrap.
Ja.
En op dat toernooi stellen ze weer teleur. Engeland wint dat toernooi. Wat eigenlijk iedereen is vergeten. Maar Brazilië maakt de meeste indruk.
Ja.
Italië speelt een beetje een matig toernooi. En Frankrijk, volgens mij hebben ze 2 punten uit 3 wedstrijden gehaald of zoiets. En dan gaan er wel wat alarmbellen af. Van maar dit kan niet. En wat gebeurt er ook in die zomer? Want Jacquet heeft duidelijk gekozen voor 1 lijn. Na het EK 96. En hij houdt ook bepaalde spelers uit de nationale ploeg. Onder andere Cantona. Cantona is eigenlijk naar die trap een beetje persona non grata geweest bij de Franse bond. Maar hij is ook een vervelende man en die in de zin van om in een selectie te hebben. Maar hij was natuurlijk wel de speler van Manchester United die echt internationaal tot de verbeelding sprak.
Ja, ja.
En die wordt eigenlijk niet meer opgeroepen sinds het EK 96. En waar hij dus ook niet aan deel had genomen. Terwijl hij de ster van het toernooi had kunnen worden. Ik denk dat zelfs in veel presentatiegidsen Cantona de Fransman was. Maar hij werd dus niet opgeroepen. En in 97 maakte hij vrij exclusief bekend. Wij hadden de primeur op Eurosport. Dat hij stopt met voetballen.
Ja.
En dat kwam wel als een harde. Want toen was eigenlijk je had altijd een soort valnet. Dan roep je uiteindelijk nog Cantona op. En dan heb je nog een speler die het toernooi kan maken. Dus daarmee komt eigenlijk alle aandacht op Zidane. En ik moet eerlijk zeggen dat ik Zidane in 96 heb zien spelen bij een Sampdoria Juventus. En er toen pas achter kwam dat het behalve een technisch fantastische speler was. Maar dat het gewoon een Van Hanegem was. Heel grof trappend ook. Een speler op de enkel staan. Fysiek heel sterk, maar ook een beetje nog onbeheerst.
Ja.
En, maar hij was weliswaar de tegenspeler van de Ronaldo. Maar het toernooi, ook qua posters, qua aandacht, was een beetje wat Maradona in 82 was, was Ronaldo in 98 de ster van het WK. En ook voor heel Frankrijk. Ik heb een paar bladen teruggezien. Maar de Paris Match opent niet met Zidane, maar met Ronaldo. Hè, om aan te geven wie de ster van dat WK moest worden.
Ja, ja, nou, ja.
Dan spelen ze. Nou ja, er komt langzamerhand een groep. En de twijfels blijven. Het Stade de France wordt geopend. Wat ook wel een bijzonder verhaal is. In Saint-Denis. In januari 98. En in die wedstrijd onderscheidt Zidane zich door de winnende goal te maken. En het wordt 1-0 tegen Spanje. En dan begint er langzaam een soort groepsvorming te komen. En dan gaat Jacquet, die ja, om een of andere reden geen uitstraling had van een grote. Het was geen, laat ik zeggen, geen Rinus Michels, al helemaal geen Cruijff. Mm-hmm. Maar het was een beetje een bescheiden man die misschien ook te bescheiden was. Maar we moeten niet vergeten dat hij best wel als speler een hele goede carrière had gehad bij Saint-Étienne. Dus in Frankrijk was het wel een bekendere man. Het was niet een lulletje rozenwater die voor de groep was gezet.
Nee,
en
nee.
Die maakte selectie bekend voor het WK en selecteerde 28 spelers, terwijl hij er maar 22 mocht oproepen. Waarop L'Équipe de dodelijke kop heeft de volgende dag. En spelen we dit WK, mogen we tegenwoordig met 13 man spelen. Oftewel, de media waren echt tegen het provinciaaltje Jacquet. Zeg maar een beetje een soort Erik ten Hag in zijn eerste maanden bij Ajax.
Okay.
Maar hij was al 5 jaar bondscoach. En hij had nog altijd niemand kunnen overtuigen. Want hij had ook nooit de kans gehad om te overtuigen. Want hij had eigenlijk, ja, alleen op het EK had hij wat kunnen laten zien. Dan had hij niet gedaan. En dan gebeurden er twee dingen. Die selectie moet van 28 naar 22 man worden teruggebracht. En dat is best wel een soort ravage in de selectie geweest. Dat op een gegeven moment blijven er 22 achter. Maar er gaan er 6 uit. Onder andere Anelka. Onder andere Ibuba, die jij je misschien kan herinneren als de geblondeerde donkere voetballer die bij Milan speelde.
Ja.
Letizy, dat was een hele brave, goede keeper van Metz. Djetou, Lergle, Lamouchi. Maar vooral Anelka was natuurlijk toch wel, en die scheur in de groep. Men dacht, ja, dat kan helemaal niet goed gaan. Maar uiteindelijk zijn 22 achtergebleven spelers die hebben zich eroverheen gezet. Maar ze waren 2 weken in trainingskamp en op een gegeven moment op 22 mei in een nacht verdwijnen er 6. En die 6 hebben ook geen afscheid genomen van de andere 22.
Okay.
Dus dat zorgde best wel voor veel kritiek. Ook in Frankrijk van zo doe je dat niet. Die Jacquet heeft het helemaal niet meer in de hand. En vanaf dat moment werkt hij toen naar 1 ploeg. Nou, en in die selectie zijn een paar jonge spelers die ik toch waar vooraf eigenlijk zei van ja, maar waarom zitten die erbij? Ze misten duidelijk een echt goede aanvaller. Guivarch was topscorer van de Franse competitie, van Auxerre. En die was eigenlijk de beoogde spits. Maar Dugarry zat erbij. En Dugarry had een dramatisch half jaar bij Olympique Marseille achter de rug. Die kon er helemaal niks van. Hij was naar Milan gegaan, geloof ik, in 96. Dat was een mislukt jaar. Is toen nog even naar Barcelona gegaan. Ook mislukt bij Van Gaal. En komt dan bij Marseille. En heeft een dramatisch half jaar. Wordt uitgefloten door het publiek in Marseille. En er waren 2 spelers waar ik mezelf enorm mee te maken had gehad. Henri en Trezeguet, want die had ik gezien het jaar daarvoor op het jeugd-WK. En Henri, die Ja, dat is wel een grappig detail. De eerste thuiswedstrijd die ik zie van AS Monaco, zeg maar als inwoner in Monaco, was het debuut van Thierry Henry. Dat vergeet je natuurlijk nooit. De eerste keer dat hij in de basis stond, struikelde hij twee keer over zijn been in de eerste 5 minuten. Dacht ik, oh ja, dat is een vrolijke speler. Dus dat is goed. En toen was het met Dan Petersen, de oud-Ajaxiet.
Ja.
En daarna een wedstrijd tegen Bordeaux en hij scoort. En vanaf dat moment is het zo'n speler die in je hart sluit. Het was een mooie voetballer natuurlijk, maar ja, hij moest wel even groeien. En in het seizoen 96-97 breekt hij echt door. Was 18 jaar. En hij komt, zo'n speler waarvan je zegt, ja, dat is bij Eurosport elke week bij Eurogoals pikte ik er wel eens een speler uit. En vaak kwam ik bij hem uit in dat jaar, omdat ze kampioen werden.
Ja.
En er was een andere speler die eigenlijk nog bijna niemand kende, maar waarvan ik vanaf 96 had gehoord, let eens op, dat is er ook een. En dat was Trezeguet. Eigenlijk een Argentijnse jongen, sprak toen ook meer Spaans dan überhaupt Frans. Zat hier op een Franse school om snel Frans te leren. Maar zat ook bij de jeugd van Monaco. En die twee die breken door eigenlijk in de zomer 97. Als Sonny Andersen van Monaco, nadat hij daar kampioen is geworden, naar Barcelona is gegaan bij Van Gaal. Ja. En Trezeguet wordt in het diepe gegooid en dat gaat heel goed. En op het WK onder 21 jaar in Maleisië is hij eigenlijk al met Anelka en Henry, eigenlijk, ja, dat dan zie je, daar zit wat in wat Frankrijk eigenlijk het echte Frankrijk mist. Die twee spelers worden erbij gehaald. En nog een speler die best wel later een enorme carrière zal maken is Robert Pires van Metz. En die wordt ook bij de selectie gehaald.
Ja.
En voor de rest, ja, is het een ploeg waarvan je zegt van, nou, ja, is het goed, is het niet goed? We moeten het allemaal maar zien. Daarbij haalt Jacquet, heeft het probleem dat Lama de kont tegen de krip heeft gegooid. Die was de aanvoerder eigenlijk op het EK. En die krijgt ruzie bij Paris Saint-Germain en wordt uiteindelijk volgens mij uitgeleend aan West Ham. Waar die niet speelt onder Radcliffe. Dat heb ik even opgezocht, want dat was natuurlijk een bijzonder verhaal.
Ja.
En dan wordt Barthez de eerste keeper van die wel goed was. En natuurlijk ook de keeper was van de ploeg van Marseille. Die de Europa Cup of de Champions League heeft gewonnen.
Ja.
Dus Barthez is de keeper. En dan gaat er langzaam een ploeg ontstaan. Zoals wij die nu wel een beetje kunnen dromen. Blanc Desailly in het hart van de defensie. Lizarazu die bij Athletic Bilbao had gespeeld. Omdat hij Baskische roots heeft.
Ja.
En daarna naar Bayern München is gegaan. Thuram uit de jeugd van Monaco naar Parma is gegaan. Ja. Op een middenveld Didier Deschamps natuurlijk.
Ja.
En er waren de drie spelers die om de andere plek speelden. Carambeu via Sampdoria uiteindelijk bij Real Madrid gekomen. Na wat gesteggel. Bogosian die op dat moment bij Sampdoria speelde. En Manu Petit die ik wel goed kende. Want die speelde bij Monaco een paar jaar.
Oh, ja.
En het was altijd leuk koffie drinken met hem. En die is naar Arsenal gegaan in de zomer van 97. En dan zat daar eigenlijk voor, zeg maar, het duo Zidane-Djorkaeff. En die speelde bij Inter en Juventus, waren echt grote spelers. Guy Vars in de spits. En uiteindelijk, wat moet er gebeuren met... daar moet een speler bij worden gevonden. En op de avond voor de wedstrijd tegen Zuid-Afrika, die de eerste wedstrijd op het WK, in Marseille... Ja. Best wel verrassend, Jacquet kiest voor Henry. En die wordt eigenlijk gelanceerd in die wedstrijd.
Het grappige is wat jij zegt, Juriaan. Ik zit, onderwijl jij dat aan het vertellen bent van die selectie, zit ik in het, ik kan het je even laten zien, maar het grote Panini-album van 98 te zoeken. En ik heb Frankrijk even naar voren gehaald. En twee dingen die jij net noemde, inderdaad. Als ik naar de plaatjes kijk van die spelers, en wij kennen ze natuurlijk eigenlijk misschien het beste wel van die finale in 2000 en daarna.
Ja.
Zijn het allemaal jonge kopies. De meeste allemaal jonge kopies. En het mooie is van het plaatje van Henry is, dat kennen we misschien van vroeger wel bij de Panini plaatjes. Er waren altijd spelers die heel later bijkwamen en waar dan geen goede foto van was. En die van Henry is inderdaad ook echt. Nou, ik weet niet of dat toen al gefotoshopt heet, maar
dat heet
die achtergrond is totaal anders dan de rest. Maar het zijn inderdaad allemaal jonge kopies. En ik heb voorafgaand aan de podcastreeks die we voor over het WK 98 opnamen en opnemen. Ook even wat geluisterd naar andere podcasten erover. En dat zijn dan geen Nederlandstalige podcasts, maar allemaal de meeste Engelstalige. En bij elke podcast komt eigenlijk terug dat Frankrijk, men wist inderdaad niet zo goed wat voor team het was. Maar uiteindelijk was dat eigenlijk de start van een generatie voetballers die later heel erg hun stempel hebben kunnen drukken. En dus dat klopt ook wel een beetje met wat jij net, net vertelt, zeg maar. En ja, wel mooi van dat plaatje van Henri, dat ik zit er nu naar te kijken. Ja. Verdomd, dat is echt zo'n plaatje die er even tussendoor is, is geplakt.
Ja, en ik denk dat er is er nog één. Vieira, die speelde toen al bij Arsenal nadat hij mislukt was bij Milan. En ja, ik had hem nog gezien bij Cannes. Ja. Die zit volgens mij niet eens, denk ik, in het Panini-album.
Nee. Nee, zit er niet bij. Nee. Ja, mooi. Ja. Oké, okay, ja, dan is het team eigenlijk, Henri is erbij. Hoe is dat uiteindelijk met die 26 en 22 gegaan? Heeft dat ook tot eerst onrust gezorgd? Of was het eigenlijk helemaal geen issue in die selectie?
Jawel, er was zeker issue, maar ze zijn er overheen gestapt. Want alleen ze wisten niet hoe het was gegaan. Dus ze zitten bij het ontbijt en ontdekken dat er opeens 6 weg zijn. En dat is eigenlijk het moment dat zij weten, we gaan het WK spelen, die jongens. Want er moet best wel spanning zijn geweest dat jij 2 weken traint. Morgen krijgen we te horen. Ik bezit er niet bij. Henri en Trezeguet, die dachten echt van ja, het is een leuke stage, maar we gaan naar huis.
Ja.
En ja, Ibrahim Ba van Milan gaat natuurlijk voor. En die was opeens weg. Anelka is weg. En zeker voor een paar spelers is het een diepe frustratie. J2, volgens mij, die heeft nooit meer voor de Franse ploeg willen spelen. Letizia heeft volgens mij ook nooit meer voor de Franse ploeg willen spelen. Lamouchi is ook zo'n speler die denkt van ja, shit. Ze hebben natuurlijk allemaal in Interland gespeeld. En Lamouchi had ook nog voor Algerije kunnen kiezen. Maar die heeft natuurlijk die heeft daar zijn Interland carrière vernacheld zien worden.
Ja.
De grap, meteen na het WK hebben ze weer een selectie. En daar zijn deze jongens dus niet bij. Maar haalt Jacquet wel Tony Varel erbij van de kampioen Lens. Ook een best wel seriant detail. Lens is kampioen van Frankrijk. Maar geen enkele speler van die selectie doet mee aan het WK.
Goh, dat zijn wel leuke quizvraagjes trouwens. Ja. Dit. Ja. En dan komt het toernooi. De voorbereiding is geweest. Je gaf het al een beetje aan. Hè? Ja. De Fransen worden pas actief als het toernooi er ook is. Even kijken naar de organisatie. We hebben een x-aantal stadions. Saint-Denis is volgens mij specifiek voor 98 gebouwd. Hè? Zeg ik dat goed?
Ja.
En hoe zat het met de andere accommodaties of andere stadions?
Ja. Nou, even nog heel bijzonder. Saint-Denis. Ze moesten dus een groot stadion bouwen toen ze de organisatie kregen in 92. En de bedoeling was dat het bij Disney World zou komen in Marne-la-Vallée. En daar heb ik in 92, 93 ben ik 2 keer op een plek geweest waar het stadion gebouwd had moeten worden. Maar dat was ook een bezwaar, want dat was toch alweer 40 kilometer uit Parijs. Het Parc des Princes mocht niet groter worden gemaakt. Dus ze zeiden van ja, we moeten een ander La Grande Stade heet het. Het was echt een enorm project. Ja. Of Le Grand Stade. En wat er gebeurt is dat op een gegeven moment wordt een plek aangewezen in de buurt van Saint-Denis. En Saint-Denis is echt, wat dat betreft ook nu nog steeds, maar was toen echt ook best wel onveilig, lelijk gebied. Het was een vrij industrieterrein wat helemaal opnieuw gebouwd, eerst afgebroken moest worden en daar moest dan een stadion op komen. Maar het lag aan de autoroute, wat we nu weten eigenlijk best wel onhandig is, maar goed. Ja. En dat stadion is gebouwd met enorm veel pretenties. Paris Saint-Germain zou er eventueel spelen, Racing Paris zou er eventueel spelen en er is natuurlijk nooit een bespeler gekomen. En dat zegt eigenlijk alles over hoe dat stadion in elkaar is gezet. Er was natuurlijk in 1984 een toernooi geweest, best wel een goed toernooi, voor die tijd zeer modern, met moderne stadions. Dus daar waren enkele stadions voor goed geschikt. Lens was natuurlijk Bollard. Dan had je Nantes, was een mooi voetbalstadion. Het Velodrome in Marseille was natuurlijk een best wel goed stadion geworden. En nog even gemoderniseerd, maar onoverdekt. Je zou het bijna niet meer. Dat is echt pas overdekt door het EK van 2016.
Ja, bizar.
Saint-Étienne had een goed stadion. Lyon had een. Gerland had een. Was vernieuwd in 1984 en was een beetje gemoderniseerd daarna voor dit WK. Ja. En dan had je een paar stadions die speciaal voor dit WK waren ontwikkeld. Montpellier.
Ja.
Toulouse was een hele mooie rugby arena die ze tot stadion hebben gemaakt. En is nu een voetbalstadion. Want voor het WK rugby heeft Toulon een eigen nieuw rugbystadion gekregen. Wat natuurlijk ook weer heel bijzonder is. Dat is echt een rugbystad. Ja. Bordeaux was een oud stadion dat nota bene is gebouwd voor 38 het WK.
Ja.
Maar dat hebben ze helemaal vernieuwd. Toen, dat is dat met die, nou ja, ook een herkenbare dakconstructie.
Ja.
Ik denk dat ik ze dan allemaal heb gehad.
Ja. Ja, Parc des Princes inderdaad ook. Daar
ja,
heb je het al over gehad.
Ja,
nee, inderdaad. Ja. Het waren er in totaal, even snel rekenen, ze waren er 10.
Ja.
En in 2016 hebben ze natuurlijk een aantal nog
ja, er waren twee steden niet bij. En die wel, zijn wel het benoemen waard. Strasbourg, waar wel in het EK 84 gespeeld. La Maisonneuve, waar Ajax natuurlijk de Europa finale tegen Mechelen heeft gespeeld. En ja. Nice. Dat was best wel opmerkelijk hoor, dat Nice niet een WK-stadion is geworden. En Nice heeft dat dus ingehaald met het EK nu, 2016.
Ja. Ja. Dan gaat het toernooi beginnen. Of nou, beginnen, in ieder geval de loting is geweest.
Ja.
Hoe is dat, hoe beleeft Frankrijk dat? Ik kan me wel heugen dat als een eindtoernooi is en de loting is en Nederland doet mee, hè, dan is het scheelt natuurlijk een hoop, dan is een toernooi voor de gemiddelde Nederlander natuurlijk een stuk leuker. Het is toch altijd een beetje spanning. Je gaat voor televisie zitten, je gaat kijken. Hoe leefde dat in Frankrijk in 98?
Kun je nog herinneren hoe die loting was?
Nee, dus voor mij is dat, ik was 18 toen, ja, is net iets te ver weg.
Oké, okay, nee, het was een speciale wedstrijd. Europa tegen de rest van de wereld. En eigenlijk waren alle. Het was het eerste toernooi met 32 landen. Dat is natuurlijk wel een saillant detail.
Ja.
En ik geloof dat alle landen moesten één speler afvaardigen. Dus dat was 16 tegen 16, denk ik. Dan. Dus 11 spelers. En de twee sterren waren Zidane voor Europa, Ronaldo voor de rest van de wereld. En die wedstrijd werd gespeeld in het Velodrome. En na die wedstrijd werd er geloot op het veld.
Dat meen je niet?
Ja.
Wat goed.
Die loting heb ik gedaan met Frank Kramer. Was hilarisch.
Ja, ja. Wie was er trouwens van Nederland bij dan in die wedstrijd?
Ja, ik zit even te denken. Dat had ik natuurlijk moeten opzoeken.
Misschien
ik
nog
denk
een leuke
Bergkamp. Maar,
ja, dat is het eerste wat je aan zou denken misschien. Hè?
Ik denk Bergkamp. Maar misschien iemand uit Milaan. En dan zou het Davids kunnen zijn. Want die was natuurlijk goed bevriend met Zidane. Nee, die was helemaal niet goed bevriend met Zidane op dat moment. Dat is pas in de winter 98. Even denken. Maar het zou ook zomaar een maar ik denk eigenlijk, ja, Bergkamp zou het kunnen zijn, hoewel die natuurlijk toen al vliegangst had, dus die zal het waarschijnlijk uit.
Dat is misschien nog een mooie om even een keer op te zoeken.
Ja, ik zal zoek hem op. Ja, ik geef hem.
Ja, maar daarna was het dus de loting werd gedaan op het veld.
Ja. Ja, en dat werd niet door de spelers gedaan, maar ik weet wel dat het heel koud was. We hebben met wanten, want het was natuurlijk de koude mistral over het, of de koude wind over het stadion.
Ja.
En met wanten aan hebben we het commentaar. En Frank Kramer, ik moest de papieren van Frank Kramer vasthouden, want hij moest natuurlijk wel weten wie in welke groep waren gekomen. Ja,
ja. Ja. En hoe werd de groep van Frankrijk ontvangen?
Nou, dat was natuurlijk een hele makkelijke groep. Nou moet ik zeggen dat als je dat kijkt, er waren altijd twee niet-Europese landen. Dus Frankrijk en Denemarken, dat had wel een leuke bijkomstigheid. Dat als die in de groep zaten, dan won een van die twee won het toernooi. Dus dat was een statistisch gegeven wat die avond al werd benoemd. En ze krijgen natuurlijk Saudi-Arabië en Zuid-Afrika. Nou waren wij wel fans van heel veel intercontinentaal voetbal bij Eurosport. Zuid-Afrika hadden we gedaan. De Afrika Cup in Zuid-Afrika in 96.
Ja.
Dus we hadden heel veel beelden en footage die we ook meteen aan de Franse Bond ter beschikking moesten stellen.
Ja.
En Saudi-Arabië, daar wist ik eigenlijk geloof ik niet zoveel van. Maar die hadden natuurlijk het WK daarvoor België verslagen. En het goed gedaan tot de tweede ronde gehaald. Dus onderschatten was niet het geval, maar het was wel zo dat je wist, Frankrijk was natuurlijk goed geplaatst en wisten ook van tevoren dat het altijd Brazilië zou ontlopen als ze allebei de groep zouden winnen tot aan de finale. Ik geloof dat dat was het enige wat van tevoren geritseld was. Voor de rest.
Ja, een paar jaar geleden is dat dan echt bevestigd, geloof ik ook. Hè,
ja, Platini heeft dat toegegeven.
Ja, ja. Oké. Okay, zitten we in het toernooi, zeg maar?
Wat er nog wel bijzonder aan was, want om er aandacht voor te vragen. De dag voor het WK begint, de openingswedstrijd was Brazilië-Schotland.
Ja.
Maar de dinsdag ervoor is er een enorme parade. En misschien kan je je dat nog wel herinneren, want dat was een show van 3 uur in de straten van Parijs. Ik was daar de commentator bij.
Ja.
De sportcommentatoren hebben altijd wel problemen om dat soort openingsceremonieën te doen. Ik kan me alleen maar herinneren dat het echt dramatisch was. Want wat zitten we nou in hemels? We moeten kletsen over vuurwerk dat de revolutie uitbeelde. Maar het was wel zo groots gedaan. En dat was echt om het volk in Frankrijk erbij te betrekken.
Ja.
Het was heel groots opgezet. We kregen ook alleen maar presentjes als journalisten. Werden echt in de watten gelegd. Wat dat betreft doen die Fransen dat wel goed. Dat is, En ja, ik was mede, ja, ik hoorde bij het gastland natuurlijk. Dus dat werd dubbel uitgepakt. En ik weet ook wel dat wij hadden diners en feesten op de scène. Dat was allemaal echt geweldig gedaan. Ik geloof dat we een speciaal metrokaartje hadden, waarmee we dus gewoon onbeperkt in de metro in Parijs konden reizen. Allemaal dat
soort dingen. Okay. Ja. En de Fransman of de Fransman zelf. Ik heb op Netflix een keer een documentaire gezien. Le Bleu, en nu komt excuus alvast voor mijn Frans, maar Une autre histoire de France.
Ja.
Dat ging een beetje over de haat-liefde verhouding tussen het Franse elftal of het Franse nationale team en het volk zelf. He, als het goed gaat, dan is het één groot feest. Maar als het fout gaat, dan worden allerlei andere zaken die in Frankrijk misgaan erbij gehaald.
Ja.
Was daar toen ook al sprake van?
Het had een positief effect gedurende het toernooi. Zeg maar de hele mixcultuur. Hè? Bleu, blanc, beur. Hè? Dat was de actie. Nou, beur, dat zijn de Noord-Afrikanen. Ja. Blanc, dat hoef ik niet uit te leggen. De witte mensen, ja. Zeg maar. Of en bleu is het blauwe Franse gevoel. Dat kreeg een positieve uitschaling. Ik denk ook wel dat dat kwam ook omdat Chirac dat deed. Maar er was ook best wel wat snobisme voor het toernooi. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het echt pas echt loskwam na de wedstrijd tegen Italië. Dus zeg maar de kwartfinale die ze wonnen. Want tot dat moment had iedereen eigenlijk het idee, niet ten onrechte, dat ze er ook zomaar uit zouden kunnen vliegen. De straten waren zeker niet overal versierd als ze niet door de gemeentes waren versierd. En om een voorbeeld te geven, ik kwam in Toulouse voor Nederland-Joegoslavië. Mm-hmm. En daar viel het me echt op dat rugby veel meer leefde.
Oké. Okay.
En twee dagen voordat het toernooi begint, is de nationale rugbyfinale. Stade Français wint. Niet onbelangrijk detail dat het clublied en het supporterslied van Stade Français is I Will Survive. En dat was natuurlijk van Hermes Houseband, die versie, die opeens een hit wordt. En die is door de Franse ploeg, die dat zagen in het trainingskamp, eigenlijk overgenomen. En dat is Vincent Candela, toen linksback van AS Roma, die het in de kleedkamer afspeelde. Zeg maar in Clairefontaine, waar de Franse ploeg was ondergebracht. Wat echt een Versailles-achtig paleis is, dat Clairefontaine.
Ja.
En daar hebben ze zich echt kunnen afzonderen. En Manuel Petit heeft me wel verteld van dat was echt. Het werd gespeeld ook toevallig hier in Monaco in een club. Dus hij kende het ook. Maar het is gewoon geadopteerd door de spelersgroep van Frankrijk. En dat is natuurlijk toen een enorme hit in Frankrijk geworden. Ik denk zelfs de zomerhit. Meer nog dan alle officiële hits die toen ter gelegenheid van het WK werden uitgebracht. Dus ik denk dat Hermes Houseband kan Vincent Candela nog altijd wel dankbaar zijn dat hij dat lied van de rugbyclub Stade Français heeft overgebracht naar de voetbalploeg.
Ja, ja. Ja, dat gevoel, uiteindelijk wordt het natuurlijk wat chauvinistisch, hè, in Frankrijk.
Ja.
Maar dat heeft ook te maken met resultaten, dat is hier bij ons natuurlijk niet anders. Maar waar zit hem dat precies in, die haat-liefde verhouding dan tussen het volk en de ploeg?
Nou ja, het ging zo vaak mis. Het echte trauma, en ik denk zelfs dat dat het moment is waarop de meeste Fransen naar het voetbal hebben gekeken, percentueel op de bevolking, want in absolute getallen hoeft dat niet meer zo te zijn, maar ik denk dat Frankrijk-West-Duitsland in Sevilla is geweest in 82. Okay. En het is zelfs zo dat het toen het, dat was vorig jaar natuurlijk, 40 jaar geleden was, toen is daar weer heel veel losgekomen.
Okay.
Dat is echt, ik bedoel, het is voor mij is het een onvergetelijk iets, maar er komen nog altijd boeken uit over die wedstrijd.
En kunnen wij het vergelijken met
Nederland-Duitsland?
Nederland-Duitsland, ja, ja. Oké, op die manier. Ja. Want dan hebben we het over die halve finale, Batiston, de keeper. Dat is echt een trauma.
Ja, en dat team, dat heeft toen 2 jaar later het EK gewonnen en dat was dus echt een enorm geliefd team. En toen ging het dus mis. Nou ja, 90, 94 WK missen. 96 een beetje kleurloos elftal, zeg maar. Harde werkers, maar geen lekkere voetballers. Jacquet, wat is dat nou voor een coach? Waarom hebben we eigenlijk altijd een beetje kleurloze mensen? En hetzelfde geldt voor alle teamsporten in Frankrijk. Heel, heel typisch is toen ik in 91 in Frankrijk ging werken had Frankrijk in alle teamsporten nog nooit een Europese beker gewonnen.
Goh, bizar. En terwijl het zo'n groot land is.
Ja, terwijl het zo'n groot land is. En het zich ook best wel een groot sportland noemt natuurlijk.
Ja, ja,
en,
ja.
Dus ik begon wel eens redactievergaderingen. Want ik hou er wel een beetje van om te... om te uit te stoken, uit te dagen, te pesten.
Ja,
Met een, dan hield ik een blanco A4 hield ik dan in de lucht. En dan zei ik, jongens, dit is jullie erelijst. Hè? Niet zeiken dat die Nederlanders er helemaal niks van kunnen. Want we hebben, en het was helemaal natuurlijk dramatisch, dat in 95 Ajax met een hele nieuwe generatie weer won.
Ja.
Dus... De ontlading was ook enorm dat ze dan eindelijk die Europa Cup hadden gewonnen met Olympique Marseille. En dan zit er een omkoopschandaal aan vast. Waarvan misschien het helemaal niet op dat Champions League, want het ging uiteindelijk om een competitiewedstrijd. Maar je krijgt natuurlijk wel het idee in alles dat, dat het is ons ook niet gegund. Maar ook een heleboel mensen en heel veel Fransen maar het blijven voetballers. Het blijven toch voetballers. Ja. En die stroom hebben zich van zich af moeten spelen. Maar daar zag het eigenlijk... kijk, je hebt natuurlijk tv-zenders die er belang bij hebben. TF1, Canal+. En vlogen elkaar ook in de haren. Want Canal+ was een beetje het modieuze Parijs, het moderne Frankrijk uitstralen. En TF1 was meer het conservatieve Frankrijk. En zat meer op de kant van Jacquet. Sponsorde ook een beetje de nationale ploeg. En de kritiek kwam van Canal+. Dus een beetje de hippe Fransman had al helemaal niets met dat conservatieve Franse voetbal.
Dat is toch wel. Dat hebben ze dat dan toch wel mooi omgedraaid. In ieder geval tijdens dit toernooi. Ja. Want als we even naar de. Ze zitten in de pool. Volgens mij is het pool C. Ik doe het even aan mijn hoofd. Ik kijk met schuin nog naar mijn papieren. Ze beginnen op. Het WK voor Frankrijk begint eigenlijk op 12 juni 98. In het Velodroom in Marseille. Tegen Zuid-Afrika.
Ja.
Openingswedstrijd. Altijd toch. Een beetje gespannen. En ik denk als gastland zijnde ben je nog extra gespannen toch? Want dan staat de hele wereld staat naar je te kijken.
Ja.
Dan moet het ook in één keer goed zijn.
Nee, dat is ook zo. En ik moet ook eerlijk zeggen dat wat heel bijzonder is. Is dat, kijk, dat uitverkocht is. En dat ze er al maanden met die wedstrijd bezig zijn. Maar ze hadden eigenlijk geen idee. Wat is dat Zuid-Afrika? Hoe fysiek sterk zijn wij? Ze hadden vlak voor het WK een oefenwedstrijd verloren van Marokko. Weliswaar na strafschoppen, maar wel verloren. Ze hadden ook van België hadden ze met 1-0 gewonnen met een doelpunt van Zidane. Maar dat heb ik toevallig gisteren gelezen, waarvan ik dacht, dat ben ik helemaal vergeten. Maar ze gingen er was zeker onzekerheid. En op de training liep het ook helemaal niet naar wens. Er was dus echt best wel onzekerheid van, jongens, nu moet het gebeuren. Maar als we met 2-1 verliezen van die Zuid-Afrikanen, dat kan ook zomaar nog. Dus ze wisten zelf ook niet waar ze stonden. Nou ja, die ploeg die ik net een beetje benoemde, die stond wel en bestond ook echt best wel uit goede spelers uit de Italiaanse competitie. De speler van Bayern München, enkele spelers uit Engeland. Dus het was niet helemaal niks. Maar ze wisten niet waar ze stonden. En ik denk ook dat Brazilië was moeizaam begonnen, Italië was moeizaam begonnen, dus de ogen waren best wel gericht, wat heeft Frankrijk te bieden? Die Vars is de spits en die maakte niet echt een overdreven goede indruk op het mondiale publiek, zeg maar. In Frankrijk was hij wel topscorer van Auxerre. Maar ja, hij is maar topscorer van Auxerre, zeggen wij dan in Nederland. Ja. Maar het was dus geen Ronaldo of Rivaldo. Hè? En nou ja, de beginfase gaat moeizaam. En na 25 minuten valt Givars uit met een vervelende knieblessure. En op dat moment moet Dugarry invallen. En Dugarry is eigenlijk de man... Ja, de reserve, maar van heel Marseille weet, die kan er niks van. Ja. Dus wat gebeurt er? Dugarry wordt uitgefloten in het velodroom.
Oei.
Op het moment dat hij invalt. Oei. Want ze vinden eigenlijk alleen maar dat hij bij de selectie zit, omdat hij het vriendje is van Zidane. Dat is ook echt heel vaak ook zo benoemd. Ook nu nog altijd. Dugarry mag een talkshow presenteren. Alleen omdat hij het vriendje is van Zidane. Ah. Deze grappen worden nog altijd gemaakt. En Dugarry kan daar nu mee omgaan. Maar op dat moment is dat heel slecht en heel moeizaam. En Dugarry, die verspeelt de eerste drie keer, verspeelt hij de bal gewoon. Maar één keer verspeelt hij de bal zo knullig dat hij de bal... Nou ja, eigenlijk raad ik iedereen aan om het toch maar eens terug te zoeken. Hij trapt langs de bal heen nadat hij met zijn andere been stillegt. En daaruit ontstaat een kans voor Zuid-Afrika. En op de rand van het strafgebied, om zijn fout te herstellen, haalt Dugarry de tegenstander onderuit van achteren. De scheidsrechter geeft volgens mij geen gele kaart, maar wel een directe vrije trap voor Zuid-Afrika. Vliegt hij erin, dat is de carrière van Dugarry gedaan. Ja. Gelukkig, die vrije trap wordt in de muur geschoten. En drie minuten later krijgt Frankrijk een hoekschop. Zidane trapt, Dugarry bij de eerste paal kopt hem binnen. 1-0. En Dugarry die loopt echt, we hebben natuurlijk ook in Nederland dat soort voorbeelden gehad. Maar loopt echt niet met de middelvinger voor zijn neus van het zwijgen gebaar. Maar loopt juichend, provocerend juichend over het hele veld. Hij heeft gescoord en wordt door alle spelers van Frankrijk gefeliciteerd. Op de armen gedragen. Want hij heeft de ploeg over het dode punt heen geholpen. Want eenmaal 1-0 voor tegen... Vonk was de keeper van Heerenveen toen. Die was de keeper van Zuid-Afrika. Maar het was gewoon een harde, stevige ploeg Zuid-Afrika. Natuurlijk geen goede ploeg. Maar die goal was wel belangrijk.
En dat was meteen ook de kentering voor Dugarry zelf?
Raakt hij zelf in de volgende wedstrijd geblesseerd. Dus hij heeft daarna eigenlijk niet eens meer een rol gespeeld op dat EK.
Maar wel zijn moment gehad in ieder geval. Ja.
Maar dit moment is iedereen onvergetelijk over dat Zuid-Afrika. De grote verrassing, zoals ik net al zei, was dat Henry eigenlijk als een soort frisse speler in de ploeg was gebracht. En die hij was net 20. En die wordt de uitblinker van de wedstrijd. En is ook wel betrokken bij tweede en derde doelpunt. Tweede doelpunt is een eigen doelpunt van Issa. En het derde doelpunt is eigenlijk ook een eigen doelpunt. Maar wordt later toegekend aan Henry omdat die speler de bal op de doellijn raakt. Maar eigenlijk aanvankelijk was het zo dat Frankrijk met twee eigen doelpunten had gewonnen met 3-0 van Zuid-Afrika. Henry was natuurlijk, zoals ik al zei, een beetje opkomende ster. Maar had natuurlijk best wel indruk gemaakt in de Champions League met Monaco. Dat toen in de halve finale was gekomen door onder andere Manchester United uit te schakelen. Met een wereldgoal van Trezeguet, die toen ook pas 20 was. En op de bank zat. En het begin is goed. Ze hebben met 3-0 gewonnen. Ja. Maar het was wel Zuid-Afrika. En zo werd er ook wel in Frankrijk over gedacht van... We hebben de eerste twee wedstrijden ook om een beetje in het toernooi te groeien.
Want de tweede wedstrijd... wat je al toen straks al zei... Het was niet op papier een hele zware pool. Maar was Saoedi-Arabië.
Ja.
Inderdaad, kennen we natuurlijk nog wel van 94. Maar... het is natuurlijk voor hun natuurlijk een ideaal begin voor een gastland. Werd uiteindelijk ook met 4-0 gewonnen.
Ja.
Die werd wel. Ik zit nu ook naar dat lijstje te kijken. Ik sta er ook wel van te kijken. Van te kijken is een beetje zwaar. Maar ze speelden in ieder geval in de pool in verschillende stadions.
Ja.
Niet standaard in Saint-Denis of in Parc des Princes of zo.
Ja. Dat was een idee van Platini. Platini die baalde ervan, dat weet ik uit eerste hand. Die baalde ervan dat hij op een WK bijna niks zag. Dus we hadden het toen over het WK in Mexico. En toen vroeg hij van, hoeveel stadions heb je toen gezien? Dus ik heb zes stadions gezien. Ik zeg, we zijn alleen maar in Leon en Guadalajara geweest. Dus en uiteindelijk kom je voor die derde plaatsfinale of zoiets, kom je nog in Mexico. Dus toen hebben we de stad Mexico bekeken. Maar hij zei van, ik vind eigenlijk dat iedereen, alle Fransen moeten gewoon zoveel mogelijk ploegen kunnen zien. Dus ik wil dat mensen in Marseille, Brazilië een keer kunnen zien, Nederland kunnen zien. En natuurlijk trek je ook veel toeristen aan dan, hè. Dat heeft er ook mee te maken. Maar je moet kunnen reizen op een WK. En Frankrijk was het ideaal land. En ze hadden dat ook in het EK 84, hoewel dat iets makkelijker was te doen, hadden ze dat ook gedaan. Dat je twee wedstrijden in het noorden speelde en één in het zuiden, zoiets, herinner ik me.
Oké.
En dat idee, ik denk dat Sastre was de organisator van het WK, de echt hoofdorganisator, de Bobo. En die is vlak de tweede dag van het WK is die overleden. Dus het was wel een dramatisch verhaal. En die Sastre had dat idee met Platini overgenomen van laten we die 32 landen spelen allemaal in drie verschillende stadions. Dus het is niet dat Argentinië een hele maand in Bordeaux zit, bij wijze van spreken.
Nee. Oké. Nou ja, dat is zeker als liefhebber van het spelletje, of je nou voetballer bent of supporter, zeker wat voor te zeggen. Omdat je inderdaad al wat van het land ziet.
Ja.
Die tweede wedstrijd was dus tegen Saoedi-Arabië 4-0 in Saint-Denis.
Ja.
De cijfers zeggen 80.000 man op de tribune. En Henry weer een doelpunt gemaakt. En jij omschrijft, ik blijf er een beetje op terugkomen, maar jij omschrijft inderdaad net 20 jaar. Voor ons is Henry nu in 2023 natuurlijk een hele grote voetballer en een heel groot persoon. Ja. Even los van die ene handsbal, maar dat is netjes afgekocht door de bond. Mm-hmm. Het is dus eigenlijk een hele knappe prestatie van hem toentertijd. Om op die leeftijd al zo te presteren.
Ja. Nou, hij was nog wel wisselvallig hoor. Tigana heeft er echt enorm die diamant moeten slijpen. Ja. Heeft hem echt voorbereid op het WK. Heeft hem ook in april, maart, april was hij even reserve bij Monaco. Om hem met beide benen op de grond te houden. En nog deze week heeft Henri Tigana bedankt bij de uitreiking van de voetbal-Oscars in Frankrijk.
Okay.
En toen was Henri spreekstalmeester. En Tigana zat in het publiek. En de camera die ging meteen naar Deschamps, want hij dacht dat hij het over Deschamps had. Maar het ging toch echt over Tigana.
Ja. Mooie woorden inderdaad. Ja.
Er zijn twee dingen natuurlijk heel belangrijk over die wedstrijd. Maar wat wel leuk is, Henri en Trezeguet scoren de eerste 3 goals samen tegen Saudi-Arabië. Ja. En Trezeguet komt erin omdat Dugarry, zoals ik net al zei, geblesseerd raakt in die tweede wedstrijd. Ook heel vroeg uitvalt, zoals Givars in de eerste wedstrijd. Wat best wel een probleem was. Want ze raken dus in de eerste 2 wedstrijden waar ze dachten warm te draaien, raken ze 2 spitsen kwijt. En Trezeguet die valt in. Nou, die maakt meteen een doelpunt, wat natuurlijk ook wel goud waard is. Saudi-Arabië krijgt heel vroeg in de wedstrijd een rode kaart.
Ja.
Dus ze spelen met de 11 tegen 10. Ook een speler die bijna iedereen is vergeten in de basis. Diomede, speler van Auxerre, linksbuiten.
Och, ja. Oh ja?
Ja.
Oké. Okay.
Maar de wedstrijd, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem, ik was hem niet vergeten, maar ik zal straks vertellen waarom ik hem nooit ben vergeten. Maar Diomede, ik was vergeten dat hij 3 wedstrijden in de basis stond tijdens het hele WK. En dat is wel geweldig. En deze wedstrijd stond hij in de basis. En wat ook wel bijzonder is, is dat, wat daar is eigenlijk het belangrijkste wat we hebben onthouden aan die wedstrijd. Scheidsrechter is Brizio Carter uit Mexico.
Ja.
En die had op het WK in 94 Gianfranco Zola uit het veld gestuurd bij de wedstrijd Italië-Nigeria. En ik heb me altijd afgevraagd waarom heeft hij die uit het veld gestuurd. Ik hoef minder die vraag te stellen over Zidane. Ik heb hem gisteren toch nog even bekeken. Maar Zidane gaat gewoon op een tegenstander staan na een tackle. Ja. Onbeheerst. En Zidane krijgt rood. Als je de beelden terugziet, zie je Jacquet, die ziet echt water branden. Die kijkt niet eens meer naar Zidane. Zidane loopt daar van het veld af. Overigens kun je dus de conclusie trekken. 2 WK's gespeeld. 3 WK's gespeeld. Maar 1 geblesseerd in Korea. Was die helemaal niet fit. Dus eigenlijk 2 echte WK's. En 2 WK's rode kaart gepakt. Voor iets wat helemaal niet bij zijn spel hoort. Maar wel in zijn karakter zat. Echt een hele domme rode kaart. En eigenlijk legt hij daarmee een hypotheek op de Franse ploeg. Wat ik was vergeten, maar dat ben ik gisteren wel even tegengekomen, is dat Deschamps meteen na afloop Zidane de oren was. Ze waren ploeggenoten bij Juventus. En die zegt, hier ben ik echt woedend over. Want dit kan gewoon niet. En Deschamps heeft s'avonds excuses weer aan Zidane moeten. Van ja, we zijn allemaal onbeheerst. We maken allemaal fouten. Er zat erg veel spanning op. Maar je voelde dat Frankrijk meteen een hele lading elektriciteit over de ploeg kreeg. Want dat ze zouden winnen van Zuid-Afrika en Saudi-Arabië, en ook met de doelcijfer 7-0 overtuigend zouden winnen. Ja, daar ging men ook wel een beetje van uit. Maar nu begint het toernooi pas echt. En in de eerste 2 wedstrijden, maar ze waren bang dat het er 5 zouden worden, zou Zidane ontbreken. Maar hij krijgt uiteindelijk 2 wedstrijden schorsing. Dus hij is er niet bij in de eerste knock-out wedstrijd. En je voelt de paniek al meteen toenemen. Want hebben ze eigenlijk wel een tweede spelmaker?
Ja, ja.
Frankrijk is wel geplaatst voor de volgende ronde, maar moet nog wel de groep nog winnen als ze spelen tegen Denemarken.
Ja.
En Denemarken is ook een soort angstkekener, want Denemarken heeft Frankrijk uit het EK gezet van 92.
Ja, ja.
De broertjes Laudrup doen mee, maar Denemarken maakte een matige indruk. Ik zal nooit vergeten dat Søren Lerby was een van de co-commentatoren en ook nog wel een goede vriend van me. Die liep scheldend weg, want ze hadden niet gewonnen van Zuid-Afrika.
Ja, klopt. 1-1. Ja. Ja, ja.
Dus die zei van we mogen al blij zijn als we het nog halen. Want Zuid-Afrika gaat waarschijnlijk verder. Want wij gaan er gewoon met 3-0 af. Maar eigenlijk voelde iedereen, Frankrijk gaat niet voluit. En Frankrijk-Denemarken, wedstrijd in Lyon, wordt gespeeld. Is de match des coiffeurs, zoals ze dat in Frankrijk noemen. Of alle reserves krijgen speeltijd. Op 1-na, 1 speler weigert in te vallen. En dat doet hij uit een soort besef dat alleen maar rotzooi zou ontstaan als hij zelf zou spelen. En dat is Bernard Lama. Die zegt, Barthez moet keepen. Want als ik ga keepen en ik doe het heel goed, komt er weer druk op Barthez. Want natuurlijk in de eerste wedstrijd heeft Barthez wel de nul gehouden. Maar hij heeft ook bijna niets te doen gehad. En dus hij zegt, Barthez moet een derde wedstrijd keepen. En ik offer me op daarvoor. En voor de rest zijn het vooral de reserves. En dat waren natuurlijk niet de minste spelers. Hè. Candela, ik noemde hem net al, die linksback. Maar zeker ook Frank Leboeuf. Speler van natuurlijk Chelsea. Ja. Borussian, Trezeguet en Henry waren natuurlijk toen helemaal. Dugarry was weer fit. Vieira, Pires. Ze mogen allemaal meedoen. Carambeu mag meedoen weer. Die heeft een paar keer ernaast gestaan. En Diomede staat weer in de basis. Ze winnen die wedstrijd onder aanvoering van Djorkaeff. En ze winnen die met 2-1. Djorkaeff benut een strafschop. En de wedstrijd is vooral heel belangrijk voor één speler. Die ook vanaf dat moment een basisplaats heeft afgedwongen. Manu Petit, die maakt de winnende goal.
Ja.
En Frankrijk wint de groep met 2-1. En de eerste wedstrijd zonder Zidane zijn ze goed doorgekomen. Maar er stond nog geen spanning op natuurlijk.
Nee. Want uiteindelijk scorebord journalistiek technisch hebben ze het heel goed gedaan. Ja. 3 wedstrijden, 9 punten en slechts 1 tegendoelpunt en 9 keer gescoord.
Ja, ze zijn de beste scorende ploeg op dat moment in het toernooi. Dat is best wel makkelijk, maar het is toch gedaan.
Nou, je moet het inderdaad wel doen. Ja. En de tendens in het land, poolwinnaar, Zidane rood, was toch dan weer een beetje terughoudend van hoe nu verder?
Het toernooi komt op gang. Er zijn een paar ploegen die indruk maken. Ze weten dat ze de groep hebben gewonnen. En dat ze vanaf dat moment het ideale scenario hebben. Wat ik eigenlijk al vanaf de loting in Marseille in mijn hoofd had. Alleen, er zijn 2 verrassende uitschakelingen. Spanje. Ja. Daar zul je het met Edwin wel over hebben gehad.
Ja. Ja.
Spanje ligt eruit. En Spanje was eigenlijk de beoogde tegenstander. Of Nigeria. In de eerstvolgende wedstrijd. Maar dat werd dus Paraguay, waar we voor het straks willen hebben. Ja. De kwartfinale Italië dan in het scenario. De halve finale Duitsland en de finale tegen Brazilië. Dat was eigenlijk het droomscenario van dit toernooi. En dat zit erin. Maar iedereen zegt wel, nou van Italië, dat zal waarschijnlijk al niet lukken. Tegen Duitsland gaan we er altijd al uit in de halve finale. En er is 1 ploeg waar ze best wel van in de indruk zijn, hoewel ze nog niet optimaal hebben gespeeld, maar in potentie het wel kunnen worden. En dat is Nederland aan de andere kant. En Deschamps heeft me later ook wel toegegeven dat ze heel blij waren dat ze Nederland niet in het schema tegenkomen tot aan de finale. Ja. Wat ze zeggen, dat is echt een hele gevaarlijke outsider. En natuurlijk, niet te onbelangrijk, de andere eigenlijk favoriet voor de finale, Argentinië.
Oké, ja, wat even terugkomen op dat van Nederland. Ik heb dat inderdaad ook wel eens een keer gelezen. Dat ze echt blij waren dat Brazilië won van Nederland. Terwijl, dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, Brazilië met Ronaldo en alle spelers. Dat je die liever hebt dan het Nederlands elftal. Dat zegt ook wel wat over de status van het Nederlands elftal van toen.
Ja, en zeker ook om heel duidelijk te maken dat ze zich tegen op Brazilië, van Brazilië mochten ze echt wel verliezen de finale.
Dat is natuurlijk ook waar. En van Nederland is dat toch...
Ja, nee, dat zou niet kunnen.
Toch wat pijnlijker. Nee. Ja.
Maar we gaan naar Lens, neem ik aan.
Ja, Paraguay. Paraguay. Ja. Frankrijk-Paraguay. Wat is helaas... misschien niet helaas. Dat werd dus geen Spanje. Maar inderdaad, daar komen we in een andere aflevering zeker nog op terug. Paraguay, wat moest ik me daarbij voorstellen op dat moment?
Nou, er zijn 2 dingen heel bijzonder natuurlijk. Ze gaan spelen in de stad van de landskampioen, in Lens. Het was adembenemend heet die dag. Okay. Dat is wat ik me ervan herinner. Ik heb zelden zoveel cola gedronken tijdens een voetbalwedstrijd. Als bij het verslag doen, het verslaan van de wedstrijd, als bij die wedstrijd. Nou, het duurde ook 120 minuten, maar ik weet dat het was uitputtend ook op de perstribune. Ja. Wat ook heel bijzonder was dat het het was natuurlijk zonder Zidane en Paraguay had 1 man en 10 spelers, Chilavert. Ja. En als Chilavert in het doel stond, kon niemand scoren. Dat was op dat moment. Ik volgens mij, maar dat moet ik eventjes. Van mij had hij geen goals tegengekregen tegen Nigeria. Tegen Spanje werd het ook 0-0. En dat was ook zo'n wedstrijd, volgens mij. Ik herinner me nog. Die heb ik in de kroeg gekeken samen met Eddie Poelman. Ja. Dat was een 0-0.
Ja, klopt. En 3-1 tegen Nigeria uiteindelijk.
Ja, dus hij heeft dan één goal tegengekregen. Maar even denken, wie was dat? Oh ja, Bulgarije was natuurlijk.
Ja.
De angstige rekener van Frankrijk had dat ook kunnen zijn natuurlijk.
Ja.
Bulgarije was heel kansloos uitgeschakeld weer. Ja. Die Chilavert en 10 anderen. En Chilavert, die was ik op het spoor gekomen bij Vélez Sarsfield toen ze in 94 clubwereldkampioen waren geworden. Ik heb toen een documentaire over Vélez Sarsfield gemaakt voor Eurogoals. En dat was natuurlijk een hele rare keeper. Want hij nam de vrije trappen. Hij kon ze er ook inschieten vanaf 30 meter. Hij nam altijd de penalties. En eigenlijk wist je, als het op penalties aankomt, gaat Frankrijk eruit tegen Paraguay. Dat was het eerste waar ze. En dat werd tijdens die wedstrijd werd dat. Hè, ze moeten winnen, ze moeten scoren. En weer Diomede in de aanval als een soort dribbelaar. De ploeg is volgens mij voor de rest weinig veranderd, maar Petit in de ploeg, Deschamps, geen Zidane, dus Djorkaeff als spelmaker. Ik denk dat Henry en Trezeguet op de bank zaten. Dus wie in de spits? Dan zal Guivarch wel terug zijn geweest. Guivarch zal wel weer fit zijn geweest. En die wedstrijd die begint. En het wachten is op het doelpunt van Frankrijk. En dat doelpunt valt niet. En dat valt niet. En dat valt niet. En het wordt steeds heter. En die zon staat laag. Het is denk ik 32 graden in Lens. Dat stadion is. Je voelt de onzekerheid het stadion binnenkomen. En je voelt ook dat eigenlijk Frankrijk mag dit helemaal niet verliezen. Jacquet heeft later gezegd dat hij al in de verlenging rekening hield dat hij moest gaan emigreren. Dat word je met strafschoppen uitgeschakeld door.
Paraguay, dat kan niet.
Ja, Paraguay, dat kan niet. En dan gebeurt er uiteindelijk, want ik neem aan ook dat de luisteraars snappen, het wordt verlengen, 0-0. En dan neemt één speler het initiatief, een hele bijzondere speler, Laurent Blanc. Hoorde tot de generatie van de Bulgaarse nederlaag. Was eigenlijk gestopt als international na die wedstrijd. Is door Jacquet teruggehaald om bij de ploeg te komen. Maar was toch meer het maatje van Cantona. Want ze hadden samen met Montpellier de Coupe de France gewonnen. Had een hele rare carrière gehad. Heeft nog bij Napoli gespeeld als opvolger van. Als aankoopopvolger van Maradona. Dus in dat Napoli had hij gespeeld. Ja. Was teruggekomen naar Frankrijk bij Saint-Étienne. Daarna bij Auxerre, kampioen geworden met Auxerre. Was weer terug volgens mij. Gaat hij naar Barcelona. En via Barcelona komt hij uiteindelijk bij Manchester United om dan weer naar Inter te gaan of zoiets. Maar natuurlijk wel een hele bijzondere speler. Hij was op dat moment al 32 en hij weet, voor mij komt er geen nieuwe kans meer. En hij ziet dat die Paraguayanen toch alleen maar verdedigen. Dus hij besluit in zijn eentje om uit de viermansverdediging te stappen en als extra aanvaller te dienen in de verlenging. Maar ook niet onbelangrijk. Het is golden goal, hè? Dus één kans.
Ik zag het net, ja.
Het is één kans voor de Paraguayanen en ze scoren. En het hele toernooi ligt in galamise, hè? Dus Dijsselbloem en Deschamps zeggen, wat doe je nou? Maar Blanc gaat mee naar voren. En hij krijgt één kans, die schiet hij net naast. En opeens in de 114e minuut een fantastische voorzet van Pires op Trezeguet, de jonkies. Trezeguet kopt de bal terug en Blanc staat vrij. En hij zegt daar later over van ja, ik keek in een ooghoek, ik heb die kans. En Blanc scoorde vaker ook hoor, ook voor als een andere clubs voor Montpellier, maar meestal als koppende spits. Maar hier schiet hij de bal langs Chilavert, die volgens mij 10 minuten op de grond heeft gelegen, want het spel is uit. En de opluchting, de explosie, tranen van onmacht die opeens allemaal uit de ogen springen in Frankrijk. Jezus, ze zijn met de schrik vrijgekomen. Hier heeft het WK een dimensie gekregen voor Frankrijk. We worden niet uitgeschakeld. We kunnen door.
Ja.
En zij moeten spelen tegen, tegen Italië, daarna Duitsland, daarna Brazilië. Maar het kan, want ze hebben het geluk mee. Ze hebben de wedstrijden zonder Zidane overleefd. Zidane die rent ook van. Die zat natuurlijk op een bankje achter een hek. Want die mocht niet op het veld zijn. We lopen meteen het veld in. De opluchting is enorm in Lens.
En Zidane komt terug natuurlijk.
Ja, en Zidane komt terug. En vanaf dat moment krijgt het WK wel zoiets van, als je er nu uitvliegt, ga je er in ieder geval tegen een topland uit. Hè?
Dat, ja, dan kun je er een beetje... En die opluchting dat hij terugkomt. Als we even kijken naar de status van Zidane, zeg maar, voor het toernooi. Had hij toen ook al, want je noemde net al, Ronaldo was natuurlijk de marketingtechnisch de ster voor het toernooi. Hoe goed was Zidane op dat moment al?
Hij was... ja, hij was 4 jaar international, denk ik. Of 3 jaar international. Hij viel meteen op als international.
Okay.
Zit even te denken. Nee, ik denk, is het nou 4 jaar of 3 jaar? Hij heeft een wedstrijd tegen Polen. Dat ze met 0-2 achter staan en Zidane komt erin en maakt 2 doelpunten. Dat herinner ik me. En volgens mij is dat zal wel de zomer 95 zijn.
Ja.
En dan heeft hij dat rare jaar met Bordeaux in de UEFA Cup, waar hij echt opvalt.
Ja.
En dan gaat hij naar Juventus. En bij Juventus valt hij wel op. Hij is wel een van de dragende spelers.
Okay.
Maar ze verliezen altijd de finales, hè, met Juventus dan. Dus ik herinner me die wedstrijd dat hij tegen Ajax speelt. Die is met 4-1 winnen. Dat hij die dribbel heeft. En dan scoort in de halve finale. En hij was goed. Hij was een beetje onbeheerst. Dat bleek dus ook op het WK.
Ja.
Maar hij was wel de speler waarvan, als Frankrijk wereldkampioen kan worden, dan moet hij het verschil maken. Dat was zeg maar de status die Jacquet aan hem gaf, die zijn ploeggenoten aan hem gaven. En die ook een keer een beetje aan Frankrijk werd gegeven. Aan hem werd gegeven. Dus, en Djorka viel eigenlijk in al die wedstrijden een beetje tegen. De andere ster. Djorka was toch een beetje de meeloper, was niet de man die voorop ging in de strijd. Het enige is, die speler heb ik eigenlijk volgens mij nog niet benoemd, maar die een geweldig WK speelde, was Marcel Desailly. En achterin zat het geweldig goed bij in elkaar. Maar Desailly speelde een paar waanzinnige wedstrijden. Was ook de aanvoerder in die wedstrijd tegen Denemarken volgens mij. De vervanger van Deschamps. Hmm. En die was echt in topvorm. En die kenden we natuurlijk al jaren van Milaan. Dus dat was misschien in de kleedkamer met Deschamps. Deschamps was natuurlijk ook een echte leider, hè, in de kleedkamer. Dat waren de leiders. Ja. Dus Zidane was geen leider in de kleedkamer. Maar hij moest voor de extra status zorgen in in de kwaliteit van het spel. En dat was hem toevertrouwd. En dan waren er een paar jonge spelers die hem daarbij konden assisteren. En dat waren dus Henri, Pires, Trezeguet, Vieira. En een speler die wel een hele goede mentaliteit had en die minder jong was, was Manuel Petit, die echt in dat gat is gesprongen. En Bogosian, die eigenlijk ook nog in Frankrijk niet zo bekend was. Want die was vanaf de jeugd eigenlijk al in Italië geweest, bij Napoli en bij Sampdoria en zou uiteindelijk ook bij Parma komen. Dus die Bogosian, dat waren allemaal spelers, maar die konden in dienst van Zidane wel goed spelen, maar je had wel Zidane nodig. Dus dat was min of meer de status. Maar niet onbelangrijk, ze spelen tegen Italië en de helft van de selectie speelt in de Italiaanse competitie.
Oh ja, ja. Een extra tintje dus.
Ja.
En natuurlijk dat Italië 4 jaar daarvoor de finale verliest. Met ook grote spelers in het elftal.
Ja, en dit Italië, maar over Italië hebben we het natuurlijk nog wel. Maar het was wel een broederstrijd, een soort broedermoord. In het Stade de France, waar beide ploegen enorm naar uitkeken. En het werd ook wel vooraf beschouwd als een echte finale. Zo wordt het toch gezien. Als we deze etappe nemen, dan zou het wel eens goed kunnen zitten. Ik denk ook dat die wedstrijd dat opeens heel Frankrijk kijkt. Het is een vrijdagmiddag. Bij mijn weten zonder een of andere feestdag. Dus heel veel mensen gaan vervroegd van het werk naar huis om die wedstrijd mee te maken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zou weten welk tijdstip het is. Maar volgens mij is de aftrap 16:45 of zoiets. Of 17:30.
Ja, je zit heel goed. 16:30. Ja, 16:30. Ja.
Nou, dus iedereen gaat van het werk. En dat is dat de filevorming om 3 uur 's middags, zoals je ziet op de periferiek.
Want jij zat in Parijs op dat moment. Hè? Jij zegt al, het is een beetje al qua affiche een finale. Hoe was dat om daar te zijn? Hoe proefde jij dat ook, die sfeer?
Nou, ik was natuurlijk... mijn hart lag natuurlijk bij de tegenstander.
Ja, dubbel...
Nou, ik had ook wel wat met Frankrijk. En ik was ook wel zo dat ik... Ik vond het wel leuk dat Frankrijk het goed deed. En ik vond het gewoon leuk om op mijn werkvloer een beetje te stoken. Maar ik was wel... Italië had een moeizaam WK. En dat had ook te maken, waar we het nog wel over zullen hebben in een andere podcast, maar die ploeg was een beetje vaag. In de zin van, wie zou er nou allemaal spelen? En die ploeg van Frankrijk was een beetje onzeker, was ook wel vaag, maar je wist wel nu een beetje hoe die ploeg zou gaan spelen. Ja. Maar waren ze sterk genoeg om de top aan te kunnen aanvallen? Dat, ik herinner me dat de cruise van Canal Plus en TF1 die gingen ook naar Rome toe om de stemming te peilen. Frankrijk-Italië is altijd een bijzonder duel. Ik had hem ook in 86 gezien. Waar Frankrijk echt beter was. En dat werd ook altijd ook gezien als een opstapje. Maar het blijven de Cugini, Le Cousin. De Italiaanse restaurants in Parijs in die dagen daarvoor waren ook. Ik ben met de rap zijn we naar een pizzeria gegaan toen. Ook om de stemming een beetje te voelen. Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. En uiteindelijk is het ook een soort van finale, die wedstrijd? Het heeft uiteindelijk 0-0 verlengen penalties, maar voldeed het aan de verwachtingen?
Ja, het was een statische schaakwedstrijd eigenlijk, als je achteraf terugdenkt wel. Ik denk dat ik hem met een verhoogde hartklopping, dat je in de wedstrijd zit, van waar kan het vallen? Het kon aan beide kanten vallen. Het was geen.
Ja.
Het was wel een tactisch spel, er waren wel wat overtredingen. Er was een enorme elleboog voor Givars in het gezicht van Cannavaro, die meteen een held wordt, omdat hij met een bebloed gezicht naar de kant moet en hij krijgt een of ander gaas over zijn hele hoofd heen. Ah. Beroemd plaatje is dat. Frankrijk domineert wel, maar kan het niet in echt goede kansen tot uitdrukking brengen. Wat er vooral is, het is wel weer warm. En ik denk eigenlijk altijd, kwartfinales zijn eigenlijk allemaal finales. En de dag daarna zou Nederland ook zo'n finale meemaken tegen Argentinië. Hè?
Ja,
zo'n wedstrijd was het. Er zat zo ontzettend veel op. Maar je voelde de spanning. Je voelde ook bijvoorbeeld Carambeu, die stond opeens in de basis. Omdat hij die spanning aankon. Omdat hij dat had meegemaakt in Italië en bij Real Madrid. Jacquet durfde het blijkbaar toch niet aan met Bogosian. Iedereen kende ook elkaar. Dat vond ik wel grappig. Hè? Toen was het al handen schudden en alle spelers omhelzen elkaar voor de aftrap. Maar hier was het echt dat de meeste spelers waren ook echt bevriend met elkaar. Hè?
Ja,
en dat heb je soms. En hier was dat enorm. En ze wilden vooral niet van elkaar verliezen. Desailly en Deschamps en Zidane en Djorkaeff zeiden, als we deze wedstrijd verliezen, dan kunnen we net zo goed emigreren. Dan heeft het geen zin meer om in Italië te voetballen.
Ja,
dus
ja.
Dat speelde allemaal ook nooit mee. De beste, op papier beste spelers van Italië, Vieri en Del Piero, die krijgen ook bijna geen kansen. En dan wordt de joker ingezet, Roberto Baggio natuurlijk. En die krijgt een waanzinnige kans en raakt de paal. In de verlenging, golden goal. Want het wordt weer 0-0. En dus voor de tweede keer een golden goal verlenging. En daar ontsnapt Frankrijk voor de tweede keer op dit WK. Dat is echt. En ik kan hem nog dromen, die bal. Zo zit het erin, ja. Zo zit het erin. En dan, uiteindelijk worden het strafschoppen. En daar worden natuurlijk nu worden daar enorme studies voor bedacht. Maar ook in Frankrijk toen was het echt zo dat Jacquet vroeg gewoon, jongens, wie wilde schieten? En die twee twintigers, Henri en Trezeguet, die zeiden, ja, dat doen we wel. En nemen een enorme verantwoordelijkheid op zich. Djorkaeff weigerde een penalty te nemen, want die speelde met Pagliuca samen. En zei, Pagliuca kent al mijn strafschoppen, dus ik doe het niet. Die weigerde, die had een voorgevoel, ik ga hem sowieso missen. En volgens mij, ik moet even kijken, want ik heb ze wel opgeschreven even.
Ja.
Zidane neemt de eerste.
Ja.
Daarna Baggio.
Oh, sorry, ja, Baggio inderdaad.
Daarna Baggio. En dan is het dus, dan hebben de leiders hebben hun penalty al benut. Lizarazu, en die mist, want Pagliuca redt. En op dat moment weet ik wel, zo, dat is kat in het bakkie. Want nu gaan de Italianen winnen. Maar de Italianen hadden een enorme slechte reputatie met strafschop. De eerstvolgende mist Albertini, die redt Barthez. En Barthez is echt zo'n coole kikker. Ik heb hem ook van dichtbij meegemaakt bij Monaco. En dat is echt zo iemand die totaal niet geïnteresseerd is in wat en hoe. Maar dat moet ik wel vertellen. Het is een geweldige anekdote. Dat de reserve, de keepers trainer is Bergerot. En Bergerot heeft gedurende 4 jaar of 3 jaar in de rol als keepers trainer alle strafschoppen van de potentiële tegenstanders bijgehouden.
Meen je niet, ja.
Dus dat is een soort Jan Reker.
Ja.
En daar heeft hij nooit iemand mee verveeld. Maar we weten dat het is. En op het moment dat die penalty-serie komt, loopt hij naar Barthez toe.
Ja.
En de reserve-doelman Charbonnier staat erbij. En die Bergerot die zegt, dit is het lijstje. En Barthez die gooit het lijstje weg. Hoef ik niet te zien. Kijk, ik keep altijd op gevoel met strafschoppen.
Oh, ja.
Ja. En dat is natuurlijk dramatisch voor een trainer die denkt, ja, ben je nou... Dus al mijn werk wordt gewoon in de prullenbak gegooid op het moment dat je het nodig hebt. Ik zeg, ja, ik wil het niet weten.
Ja.
Nou, dan gaat er dus een serie raak, hè. Trezeguet scoort, wat natuurlijk best, wat ik al zeg, bijzonder is. Costa Curta, die we ook bijna zouden vergeten dat hij die wedstrijd heeft gespeeld, scoort tegen. Henri scoort voor de Fransen. Vieri scoort voor de Italianen. Laurent Blanc scoort.
Ja.
En dan de penalty. Di Biagio. En Di Biagio schiet keihard. Als een neeskens. Tegen de lat. En Barthez die blijft staan. En die weet niet dat het assist is. En op een gegeven moment ziet hij die spelers op hem afremmen. En maakt hij het gebaar. Is het dan voorbij? Is het Sloes? Ja, het is Sloes. Die heeft helemaal niet doorgehad dat Frankrijk door was. Die stond gewoon zijn werk te doen.
Ja. Misschien ga ik iets te snel. Je wilde er wat over zeggen over die penalty. Sorry,
nee. Maar het is beslist. En dan ontploft het Stade de France. En dan op datzelfde moment ontploft heel Frankrijk. Dus feest in Marseille, feest in Bordeaux, feest in Nice, feest in Lille, feest in Lens, feest in Nantes. Het hele land ontploft. En dat had ik, dat was echt op dat moment realiseert denk ik heel Frankrijk zich. We zouden wel eens wereldkampioen kunnen zijn over 9 dagen.
En dan in een andere kwartfinale komt er nog een keer goed nieuws. De Duitsers worden uitgeschakeld door Kroatië. Ja. Een potentiële tegenstander in de halve finale.
Precies.
Of niet? Dus dat werd ook met gejuich ontvangen?
Ja, dat was zeker zo. Omdat het, maar aan de andere kant ook weer niet helemaal. Want Kroatië was best wel gevaarlijker dan Duitsland.
Ja. Maar was dat toen ook al zo bekend? Zeg maar,
ze hebben toen overtuigend gewonnen, die wedstrijd in Lyon.
Ja,
en,
ja.
Maar ik weet wel dat ze de ploegen die zich plaatsen, Brazilië, Nederland en Kroatië, daar waren ze, die hadden alle drie eigenlijk wel een topprestatie geleverd. Nou, Brazilië het minste, maar die hadden echt goed gespeeld tegen Denemarken. Dus het scenario finale tegen Brazilië zat er nu wel in.
Ja.
Maar dan zou dat Nederland kunnen zijn. Dan hebben we echt geen zin in.
Nee.
Want zelfs de watersnoodwedstrijd hebben ze immers verloren.
Ja. Ja, het gaat allemaal meetellen dan. Hè? Ja.
Dus daar hadden ze echt geen zin in. En, maar je voelde wel dat mijn impressie was. Die zondag nadat die kwartfinales waren gespeeld. Die zondag was ik op de Champs-Élysées. Maar dat opeens begon het WK echt te leven. Spandoeken, mensen met vlaggen. Frankrijk begon mee te doen. Alsof het echt... en dan zijn ze natuurlijk zo chauvinistisch dat maar kan. Maar ik denk dat in elk land is. Maar wat wij een beetje hebben meegemaakt in 88... dat het na die overwinning tegen Duitsland van het gevoel van wat ons kan ons nou nog overkomen, dat was meer het gevoel wat er was met na die overwinning tegen Italië. Want ze waren echt bang van die Cugini, de cousins, die gaan ons eruit tikken. En dan hebben we een laatste week waar je moet kijken naar een WK waar we helemaal niks leuks aan is. Maar nu wisten ze, we gaan sowieso een week door en we gaan er het beste van maken. En ook de hele uitzendschema's van de Franse televisie, de uitzendschema's van radioprogramma's werden allemaal veranderd. Ik weet dat was echt mensen die ook op kantoor werkten, die eigenlijk een beetje het half volgden, die waren helemaal in de ban. Dat je dus herhalingen van wedstrijden werden, daar zaten ze al met z'n 20 naar te kijken als iets.
Ja,
dus
ja.
Frankrijk ging eigenlijk op slot op dat moment. Ja.
En dan heb je een halve finale, dus geen Duitsland, maar wel Kroatië. Ik proef ook wel een beetje dat het optimisme groeit. Het voetbal wordt misschien wel iets beter, waar het begin wat moeizamer natuurlijk was. En dan kom je in de halve finale toch ineens achter. Ik zit net even te denken, dat is nog niet in het toernooi dan voorgekomen.
Nee.
Zeg ik dat goed?
Nee, dat klopt.
Ze hebben... Dat zal even schrikken zijn, zeker in een halve finale.
Ja, ze hebben één doelpunt tegengekregen in die wedstrijd tegen Denemarken.
Oh ja, ja.
Maar ze hebben natuurlijk in de knock-out-wedstrijden de nul gehouden. Sowieso, want ze hebben altijd de 0-0 tot de...
Ja, ja.
En daarna de golden goal of de penalties. Dus ja, dat gebeurt. Nou, die wedstrijd, er zijn twee dingen die ik toch even wil benoemen voor de wedstrijd zelf in te gaan. Eén is dat ze van Clairefontaine, wat dus echt een soort Versailles is, hè, chic kasteel waar de spelers ondergebracht zijn, de weg van Clairefontaine naar Saint-Denis, want ze spelen weer in Parijs of in Saint-Denis, over de autoroute, dat daar kilometers lange mensen langs de route staan, al, voor de halve finale.
Goh.
Dus dat, zo leeft het al. Het wegrijden van de bus wordt uitgezonden op de televisie, om maar iets te benoemen. Die bus rijdt dus over de periferiek naar, nee, dat denk ik niet, maar over een andere ringweg van Parijs, een iets wijdere ringweg, naar het Stade de France, komt in het Stade de France. En eigenlijk voel je, het is te overspannen. De Fransen pakken hier veel te veel uit, want het is nog niet eens de finale. Hè? Dat gevoel had ik. Die halve finale was ook zo dat ze zo favoriet waren om de finale te halen.
Ja, dat krijg je nu. Ja.
Dat het volk, niet de spelers, maar dat het volk wel, ja, dit is een walkover. Maar Jacquet was best wel bang. En eigenlijk komen ze er in de eerste half uur niet aan te pas. De Kroaten spelen technisch beter, hebben een overwicht, hebben veel meer balbezit. En de spelers lopen, de Fransen lopen een beetje uit positie. Met name het middenveld wordt overlopen. En Jacquet is totaal overrompeld langs de zijlijn. En het is nog 0-0 bij rust. En loopt naar de kleedkamer met Bergerot. En hij zegt, jongens, ik weet niet meer wat ik moet doen. Het is gedaan. Ze hebben het vandaag niet. Dit gaat mis. En Bergerot zegt, nee, niet opgeven. We zijn nu zo dichtbij, nu mag je niet opgeven. Je moet een donderspeech geven. Nee. Haal alles uit je tenen, wat je scheldt ze maar helemaal verrot. En hij begint aan een speech van 5-6 minuten, waarin hij zegt, jongens, als jullie willen verliezen, dan zijn jullie op de goede weg. Wat zijn jullie voor eikels? We hebben hier 4 jaar naartoe gewerkt. We gaan een finale spelen. Want Frankrijk had natuurlijk nog nooit een WK-finale meegemaakt, hè?
Nee.
We kunnen nu ons plaatsen voor de eerste keer voor een WK-finale. We moeten het doen. We moeten het nu doen. En godverdomme, Zidane, Zizou, je kan toch veel meer leven. En jij moet vrijlopen, Guy Vars. En jij moet dat doen en jij moet dat doen. En nou ja. En wat gebeurt er? Ze lopen het veld weer op. Een beetje lamlendige aftrap of balvlies. Ja. En binnen een minuut scoort Zoeker. Na een fout van Thuram.
Ja.
En eigenlijk denkt iedereen, en ik dacht dat ook. Kroatië gaat hier gewoon voor een stunt zorgen. Wat een afklapper is het nu.
Ja.
Heb je daarvoor die twee wedstrijden gehad? Maar binnen een minuut scoort Thuram. Met een wild schot.
Die maakt een fout.
Volgens mij...
Ja, sorry, Thuram die maakte de fout bij de 0-1, maar die scoort daarna meteen de 1-1.
Ja, maakte uit een soort frustratie, uit een woede. Hij had nog nooit een doelpunt gemaakt in de Franse ploeg. Hij maakte zelden een doelpunt. En, hij was natuurlijk rechtsback, hè? Dat is ook wel bijzonder. Hij was eigenlijk een beste, hele goede libero in Italië, bij Parma. En ook bij Monaco. Maar hij was rechtsback, omdat ze met Desailly en Blanc centraal achterin speelden. En die Thuram die maakt die goal. En iedereen denkt, hé, wat is dit nou? Wat is dit nou? En dat was... dus de schade is heel snel weggewerkt. Maar de wedstrijd blijft in evenwicht. En dan gebeurt er dus... 20 minuten voor het einde is dan een combinatie. Thuram komt meelopen. Wat doet een rechtsback die mee naar voren gaat? Djorkaeff ziet in zijn ooghoek een speler lopen. weet eigenlijk niet wie het is. Vraagt zich af, hé, maar wie is die donkere aanvaller? Heb ik een wissel gemist? Want hij dacht, is Henri erin gekomen? En opeens, hij geeft die bal vrij. Ziet dat Thuram vrij staat. En Thuram doet iets wat hij nog nooit heeft gedaan, met links schieten. En alle spelers, Karembeu op de bank. Die zei, hé, Thuram heeft gescoord. Dat kan helemaal niet, droom ik. Wat gebeurt hier? Barthes, die natuurlijk met Thuram had gespeeld bij Monaco. Hé, wat doet Thuram nou? Die schiet op doel. Dat kan helemaal niet. En die bal ligt in het doel. En hij heeft dan dat gebaar dat hij dus op zijn knieën gaat zitten. En met zijn wijsvinger voor zijn mond. Iedereen het zwijgen op ligt.
Ja, prachtig. Ja,
echt geweldig. En dat het 2-1 is. En daarna gebeurt er natuurlijk nog iets. Dat Laurent Blanc uit het veld wordt gestuurd. Omdat hij... was het Bilic die hem uit... Hij duwt Bilic weg. En hij krijgt rood.
En dan mis je de finale.
Ja, je mist de finale. Maar je moet eerst nog een kwartier door met een man minder.
Dat is ook nog zo inderdaad. Ja.
Dus,
ja.
En volgens mij komt Le Buff er dan in. Maar dan moeten ze een aanvaller offeren. Dus ze moeten spelen alles of niets op de verdediging. Barthes die redt twee keer waanzinnig om een verlenging te voorkomen. Wordt het verlengen, dan weet je dus dat Kroatië het op conditie wel zal redden.
Ja, ja.
En ze winnen die wedstrijd. En daarna gaat, ik weet niet eens meer wie, Thuram op de schouders neemt. Maar dat zou wel Zidane zijn geweest of Djorkaeff. In ieder geval Thuram krijgt een ereronde op de schouders. En ze staan in de finale voor het eerst. En ook dat zal ik ook nooit vergeten. Want dat staat de France... weer explodeert. En ze weten op dat moment dat Brazilië de tegenstander is. Ja. En daar waren ze dus niet ongelukkig mee.
Nee.
En de avond ervoor hebben ze in Clairefontaine natuurlijk gekeken naar de halve finale. En ik denk dat bij die misser van Ronald de Boer, dat er toen een paar jongens toch wel heel blij waren. Ja, want ze dachten echt, niet alleen, je kunt ook nog van Brazilië verliezen, maar Brazilië was ook echt hun droomfinale. Daar hadden ze maanden naar uitgekeken.
Ja, ja.
En wat wel heel typisch is, als je achteraf terugkijkt, ze hebben 6 wedstrijden gespeeld om de finale te halen en ze hebben er echt geen één met subliem spel gewonnen.
Nou, ik heb hier, ik heb natuurlijk wat vraagjes voorbereid en een van die vragen is, of was, of zou zijn, was Frankrijk echt de beste van het toernooi?
Ja, tot aan de finale niet, maar op basis van de finale, want dan spelen ze hun droomwedstrijd.
Ja, ja.
Waarin ze alles
er kwam dus wat vrij voor hun. Van nou, nu moeten we het echt laten zien.
Ja, nou, ik denk... weet je wat het punt is? Je hebt als je een toernooi van tevoren naar een toernooi toe werkt, heb je een wedstrijd waar je natuurlijk op richt. En dat is altijd de finale.
Ja.
En als je die gehaald hebt, dan valt een doel weg. En dan moet je het volgende doel is het toernooi winnen. Wat Michels zei van... jongens, leuk dat we vanavond in Hamburg hebben gewonnen, maar zaterdag is de finale. Hè? En toen hij hem had gewonnen zaterdag, zei hij zondag op het museumplein, we weten allemaal, we hebben 2 finales gewonnen.
Ja.
Dus ik denk dat er een enorm pak van het hart af was van de meeste spelers. Van jongens, we staan in de finale. We gaan nu ons best doen. De ploeg staat er. Ze hebben ook echt wel wat gehaald. Maar voor een gastland is het best wel mager om vier van de 6 wedstrijden te hebben gewonnen binnen 90 minuten. Waarvan 2 maar moeizaam met 2-1. Ja. En alleen tegen de echt matige landen die ook het toernooi meteen uitgekegeld zijn, heb je doelpunten gemaakt. Dus zeg het maar, is het heel bijzonder of niet? En het rare is natuurlijk ook dat verdedigers de doelpunten moeten maken, Blanc en Thuram. Het was zeker niet de beste ploeg, tot aan de finale. En eigenlijk is het ook zo van, maar dat is het voordeel van het gastland. Uiteindelijk gold dat tot de 6-0 tegen Peru ook wel een beetje voor Argentinië. Kijk, gastlanden winnen niet zo vaak het toernooi. Engeland in 66 heeft ook een enorm moeizaam parcours gehad. Maar de finale was zo mooi dat iedereen het een geweldige triomf vindt. Duitsland 74 was natuurlijk ook... Er zaten ook heel veel moeizame wedstrijden bij. Zo moet je blijkbaar toch het toernooi als gastland spelen en winnen. Dus,
ja. Nou ja, uiteindelijk als je het... Ik denk dat je nooit echt een WK-winnaar hebt gehad die het dat ze het helemaal niet zouden verdienen. Maar ik vond het wel een interessante vraag. Is nou de beste ploeg? Wie had het anders moeten zijn dan in jouw ogen? Of wie had het kunnen zijn? Zo moet ik het eigenlijk zeggen.
Nou ja, er waren twee ploegen die wel goed speelden op het toernooi. En die hebben allebei hun wedstrijd verloren die ze moesten winnen. Dus Oranje heeft natuurlijk pech gehad tegen Brazilië in de halve finale.
Ja.
Nou, dat vond ik wel spijtig. Omdat je altijd nog die discussie krijgt. Was het de strafschop op Van Hooijdonk? Of op Kluivert, waar Van Hooijdonk mee in de lucht gaat. En ze hebben echt pech gehad in die halve finale. Maar uiteindelijk heeft Brazilië wel, was geloof ik, de eerste 60 minuten wel de betere ploeg op het veld.
Ja.
En de andere ploeg die in mijn ogen het beste voetbal speelde op dat WK tot de kwartfinale was Argentinië. En die hebben zoveel pech gehad tegen Nederland.
Ja.
De palen mogen we nog best wel een paar keer kussen hoor, daar in het Velodrome. Ja. En wat mij wel opviel, want ik die wedstrijd deed ik bekeek ik met de Argentijnen ook. En die Argentijnen waren echt wel pissed off dat ze waren uitgeschakeld. En terwijl ik later pas zag, kijk, Oranje speelt geweldig onder geweldige omstandigheden. Het was mooi weer, het was een waanzinnig stadion, er was een waanzinnige sfeer. Veron, Zanetti, die speelden heel goed. Maar uiteindelijk, ja, het was wel een ploeg die er stond. Had Batistuta, had een geweldige spits. Natuurlijk Piojo Lopez, mijn lieveling. Ortega, ook een lieveling van me. Ja, ik vond dat wel een ploeg waar ik van tot dat moment van heb genoten. Dus, ja. En ik weet ook wel dat toen Bergkamp scoorde, was het wel een wereldgoal. Maar ik dacht echt, oh, het is wel jammer dat Argentinië uit het toernooi is. Dat was.
Okay. Ja.
Maar ik had me verheugd op een halve finale Argentinië-Brazilië. Maar het werd Nederland-Brazilië. En toen dacht ik van, nou hoop ik dat Nederland maar de finale haalt. Dus ik baalde ervan dat ze in die halve finale met strafschoppen lieten liggen. Dat vond ik echt heel sneu. Want ik had wel een finale Nederland-Frankrijk. Had ik gedacht, dat wordt een sprankelende finale. Maar ik denk dat Frankrijk die ook wel had gewonnen achteraf. Als je zo goed bent.
Ja, en zeker op dat moment. Hè, want laten we naar die finale gaan, Juriaan. Brazilië-Frankrijk. Vooraf natuurlijk een hele hoop gedoe.
Ja.
Tenminste, hè, dat hoor je achteraf. Hoor
ja,
je
ik pas, zat er middenin. Ja,
dat zat. Ja wat kun je daarover vertellen? Als je er middenin zat.
Ja, nou, de grap was. Frank Kramer was de commentator. Die zat in Stade France en ik zat als backup in de studio van Eurosport in Parijs. Maar we hadden dus open lijn met het stadion. En op een gegeven moment loop ik de nieuwsredactie op. Maak ik een grap. Ronaldo is geblesseerd en doet niet mee aan de finale. Dat was een running gag, denk ik, om 5:00 middags.
Okay.
En om 6:30, anderhalf uur, de finale is denk ik om 8:00, zoiets denk ik. Dus om 6:30, anderhalf uur voor de finale, komt er een bericht door dat Ronaldo niet speelt. En dat komt uit het Stade de France door. En op die redactie wordt eerst gezegd, maar dat beweerde Jur net al. En ik doe net, nee jongens, ik heb helemaal niks, het was een grap van me, was een grap. Maar op een gegeven moment, hij komt niet op die lijst voor. En die opstellingen zijn gedistribueerd. Edmundo speelt, die speler die bij Fiorentina speelde. En Ronaldo is reserve, maar men weet niet wat er met Ronaldo. Er is iets met Ronaldo aan de hand en men weet niet wat er aan de hand is. Daarna gaat er een verhaal dat Ronaldo flauw is gevallen. En we weten pas van later wat er speelt. Maar op een gegeven moment krijgen we een heropstelling. En op dat moment gelooft niemand meer op de redactie. Wat is de ware opstelling? En uiteindelijk zeggen ze ook eerst van, jij hebt lopen kloten met die opstelling. Doet hij nou wel mee, doet hij niet mee? Ik zeg, joh, ik weet het niet. Dit is een officieel een fax met de. Uit het stadion. Ik heb hem nog niet aan geweest. Ronaldo doet mee. Nou, en overleg ook met de open lijn die we natuurlijk hadden. Dus Frank, als je hem ziet lopen, geef ons even de tip. Speelt hij mee of niet? Nou, een half uur voor de aftrap is duidelijk dat hij toch meedoet. Dat hele stadion is een gekkenhuis. Tussen het Stade de France en onze studio's liggen aan de periferiek. Is één grote file. Dus de mensen die om 5:00 's middags zijn vertrokken, zijn nog niet in het stadion.
God, het is allemachtig, hè? Ongelooflijk. Ja.
Dus de backup moest ook nog. Moest echt klaar blijven zitten. Want de mensen waren. De commentatoren waren niet in het stadion. En dat is wel een geinig verhaal om als sideline erbij te vertellen. Dat we hadden allemaal in het stadion Eurosport outfit. Hè? Dus je hebt dan shirtjes met Eurosport erop. Ja, en ja. Frank Kramer had helemaal niet rekening gehouden dat hij de finale zou doen. Of in ieder geval had al zijn kleding had hij laten liggen in Amsterdam. Want hij was even terug geweest in Nederland en had die kleding daar gebracht. Waarschijnlijk had hij het zelfs al verpacht. Of verpatst. Maar hij kwam mijn shirts ophalen. In het hotel. Je hebt vast nog wel een reserve shirt klaar liggen. En ik was de hele maand in Parijs geweest. Dus ik had nog een klerenkast vol met die shirtjes. Dus ik zei, ja, hou maar. Dat is goed, want na vanavond hebben we het niet meer nodig. Deze is ongebruikt. Dus, maar dat was natuurlijk een maat of twee te klein. Dus hij komt in beeld met 5 knoopjes open.
Schitterend, ja, mooi. Wat je al zegt, gevoelsmatig was er maar één partij in die finale, of heb ik dat mis?
Nee, dat heb je wel een beetje mis, maar het was natuurlijk, ja. Kijk, het was wel voor Frankrijk de eerste finale, er zat best natuurlijk voor beide partijen druk op. Je merkte wel dat het hele stadion, ik denk 75% was sowieso Fransman, en die andere 25% zat voor een heel groot deel aan de Franse kant. In de zin van, je had een Braziliaans legioen. Maar dat was ook, waren ook sfeermakers. Dat waren meestal, tijdens het toernooi had ik wel het idee, ingehuurde samba-orkestjes uit Parijs. Maar Braziliaanse ballerina's en allemaal dat soort dingen. En waarschijnlijk uit het nachtleven. Die ze ook op de tribune hadden geplaatst. Maar het was natuurlijk wel, het stadion was helemaal Frans. En wat er behalve het incident gebeurt, is natuurlijk dat Leboeuf moet spelen voor Blanc. Dat was een onzekere factor.
Ja.
En uiteindelijk, ja, Frankrijk had aanvallend nog heel weinig laten zien. Nou, dus de documentaire die ik altijd iedereen aanraad om toch terug te kijken. En ik begrijp dat die ook weer op YouTube is. Is Les Yeux dans les Bleus, of De Ogen bij de Bleu. Een productie van Canal Plus. Over het hele toernooi. Ja. 2 uur lange documentaire. En daarin merk je dat er was 1 cameraman die als een fly on the wall de ploeg heeft gevolgd. Echt revolutionair. Zeker voor die tijd.
Ja.
En uiteindelijk is er een sessie, of het de zaterdag of de zondag is van de finale, of de zaterdag of vorige week niet, met corners. En dan krijgt Zidane de opdracht om bij de eerste paal te gaan staan. En dat is wat. Het was Jacquet opgevallen dat de Brazilianen bij de eerste paal slecht dekten. En hij zei: daar hebben de Hollanders, door die actie met Kluivert en Van Hooijdonk, had hij opeens gezien: daar zijn ze zwak. Want Aldair weet dan niet wat hij moet kiezen. Dus, Zizou, ga jij bij de eerste paal staan. En dan zetten we bij de tweede paal Petit. En ik denk Leboeuf of Blanc. Nee, Blanc natuurlijk niet. Desailly zal niet mee naar voren gaan. Ik denk, nou, dan zal het wel Petit zijn. In ieder geval, 1 ander krijgt de opdracht om mee naar voren te gaan. Uit de verdedigende stellingen. Deschamps moet achterin blijven met de Desailly, denk ik. Dus dan zal de Buff mee naar voren mogen. Zoiets. En dat is best wel grappig, want je ziet dat wordt geoefend 3 of 4 keer. En dat blijkt het wapen waarmee de wedstrijd wordt opengebroken. Ja. In de beginfase is er een enorme kans. Voor Ronaldo komt vrij. Niemand weet eigenlijk hoe die wel of niet in vorm is. We weten pas achteraf dat hij niet in vorm was. Ronaldo komt vrij, komt los van Leboeuf en Desailly. En als een Schumacher komt Barthez eruit. Maar die heeft als eerste de bal. En die stompt boven Ronaldo's hoofd de bal weg. Dat is een iconische foto. En dat is in de 18e, 19e minuut. En op dat moment zegt Petit, wisten wij, we gaan dit winnen. Want als Ronaldo op deze manier kan worden afgestopt, gaan wij het redden. Want dit was het moment waar de Brazilianen op hoopten. En vanaf dat moment nemen ze eigenlijk geen niet overdreven risico's. En ze openen de score. En eigenlijk kantelt de wedstrijd daarna psychologisch. De Brazilianen weten, psychologie, dat het met Ronaldo niet goed zit. Maar Rivaldo die komt niet echt aan de bal. Roberto Carlos speelt een paar keer de bal. Dus dat hele Braziliaanse, ik neem aan dat jullie Brazilië ook nog onder de loep nemen. Dat hele Braziliaanse team loopt niet zoals het was. En die hebben 2 of 3 wedstrijden gehad op het WK, waarin het eventjes niet goed liep. En die fase keert nu terug. En Frankrijk houdt die ploeg die 22 minuten tot de pauze onder druk. En dan komt er nog een corner, een beetje knullig weggegeven door Roberto Carlos aan de andere kant. En die trapt Petit en dan staat Djorkaeff, volgens mij als tweede man achter Zidane. En Zidane kopt hem weer in. Maar kopt hem nu niet bij de eerste paal, maar staat meer centrale en kopt hem hard op het doel in.
Ja.
En die tweede goal, ja, die breekt alles open. Eigenlijk hebben ze daar op dat moment het WK gewonnen.
Ja, hoewel ze natuurlijk nog wel even lastig kregen na het wegsturen van Dessay.
Ja, nee, er gebeurt nog wel wat. Je hebt nog twee enorme kansen. Bij 2-0 is het natuurlijk nog lang niet verspeeld. En Frankrijk is een land dat best wel ook een 2-0 kan inleveren nog. Tot 2-2. En dan weet je nooit meer hoe het loopt.
Ja.
Er zijn twee waanzinnige reddingen van Barthez in het begin van de tweede helft. Frankrijk wordt iets slordiger. Givars mist een enorme kans. Maar dan echt een enorme kans. En dan is er al... volgens mij heeft Frankrijk al twee keer gewisseld. En dan breekt Desailly uit. En Desailly is zo overmoedig dat hij een duel met Cafu aangaat. Omdat hij denkt, ik maak de derde goal. Ik sprint hier voorbij.
Ja.
En waarschijnlijk is hij verblind door het idee dat hij tegen Barcelona in de finale in Athene heeft gescoord. En dat nu weer wil doen. En het is een enige zwarte moment in dat hele WK. Want hij was echt de beste speler overal van dat WK van Frank. Gaat dat duel aan als een wilde. En hij heeft al geel. En hij loopt Cafu onderweg. En op dat moment beseft hij, kut, ik heb al geel. Ik krijg nu weer geel. Ja. Mijn finale zit erop. En weer kijkt Jacquet, die ziet water branden. Want hij weet, ik heb het WK gewonnen. En nu komt het weer ter discussie.
In gevaar.
En wie komt erin? Vieira. En extra man achterin. Die Vars gaat eruit, volgens mij.
Of Dugarry. Jij wordt... Djorkaeff gaat
of eruit. Of Djorkaeff. Nou, in ieder geval aanvallen gaat eruit. Ja. En ze moeten het weer, net als tegen Kroatië, moeten ze het verdedigend over de meebrengen. Nou, dat lukt. En dan gebeurt natuurlijk het moment, 90 minuten. We hebben natuurlijk nog geen blessuretijd aangegeven aan de zijlijn, dat er 6 minuten of 2 minuten zijn. We weten niet hoeveel blessuretijd erbij komt.
Nee.
Maar het is blessuretijd. De Fransen tellen eigenlijk al af. De mensen beginnen zich op de tribunes al elkaar te feliciteren, want 2-0, niks meer kan er misgaan. En dan verspeelt Brazilië op de rand van het strafgebied de bal. Petit onderschept met Vieira. En ik denk, moet even kijken wie dat is. Deschamps zal het zijn. In ieder geval, één speelt die bal heel wild naar voren. En via een tik-tak lopen Petit en Vieira lopen heel hard naar buiten.
Ja.
En opeens staan ze tegen twee tegenstanders op de vijandelijke helft. En uiteindelijk via Vieira zijn maatje bij Arsenal Petit te vinden. En Petit schuift hem in de hoek. En ja, dan begint het. 1, 2, 3-0. En dat hebben we die hele zomer gehoord.
Ja.
Frankrijk explodeert. Daar ga ik straks nog wel het een en ander over zeggen. Maar dat moment meemaken in Parijs is een van de meest bijzondere momenten in mijn leven geweest.
Ja. En wat je zegt, dan barst het volksfeest los. Ja.
Nou, de hele studio. Dat is natuurlijk in een studio waar geluidsdichte kasten moeten zijn. Dus waarschijnlijk, Eurosport had denk ik niet het live verslag, maar had een motorrace of zoiets dergelijks. Wij zouden de wedstrijd pas uitzenden integraal na het laatste eindsignaal. Ik denk dat dat het contract was wat we hadden met de finale.
Ja.
Maar wel de commentatoren in het stadion natuurlijk. En de regiekamer, woedende ambtenaren zeg ik. En alle anderen juichend, huilend. Mensen die elkaar in de armen vallen. Nou ja, dat idee al in een televisiestudio. We waren belendend met L'Équipe. Dat zat aan de overkant. We waren belendend met TF1. Binnen 10 minuten een getoetige klaksoneren op de straten. Een feest. De hele periferiek geblokkeerd. Echt een explosie. En ik weet dat ik om... ik had nog één nieuwsuitzending en ik denk dat we om 12 uur dat ik gespeecht heb voor namens de buitenlanders om de Fransen te feliciteren op die redactie. En daar wordt nu nog over gesproken dat voor de redactie een van de meest emotionele momenten is geweest. En voor mijzelf, als ik eraan terugdenk, nu ook wel. Maar het was meer, jongens, wat jullie nu meemaken. Ik had het Italië 82 meegemaakt. Ja, dit is een moment dat je je hele leven tot aan je graf meeneemt. En ik neem het ook mee.
Ja.
En ik was echt niet zo voor Frankrijk. Maar het is wel een moment dat je in je hart sluit. Want je ziet een land helemaal blij worden. eerst eventjes nog wat er gebeurt in de live-uitzending op de televisie. Zijn natuurlijk geweldig in het stadion. Ook Canal Plus, speciale uitzendingen. Die hadden wel live-rechten. Interactie onder journalisten. De halve, dat moet ik even vertellen. De halve redactie van Eurosport was weggepikt 2 jaar voor het WK eigenlijk. Om commentator te worden bij Canal Plus. Want die werden opeens een grote zender. En hadden jonge journalisten nodig. Dus nu nog. Als ik naar BN Sport kijk, naar Canal Plus, naar L'Equipe TV. Dat zijn alleen maar jongens waarmee ik ben opgegroeid. Eigenlijk uit mijn klas. De commentatoren of met wie ik heb gewerkt of die onder mij hebben gewerkt. Dat is een hele generatie. Die opeens, dus het is een generatieswitch. Jong Frankrijk wint. Het bleu blanc beur effect. Maar ook op de straten. Nacht op de Champs-Élysées. Op één gek na die in de massa is gereden. Waardoor er toch nog wel bij 2-3 doden waren natuurlijk. Maar, maar dat was een ontlading. Ongelooflijk. Ik weet dat ik in de bar van het hotel om 3 uur 's nachts met Johnny Rep zat. En dat we zeiden, dit hadden we toch niet gedacht dat de Fransen zo voetbalgek waren geworden. Maar het was een soort... het was enorm. En dan moet ik bijzeggen, dat had de organisatie wel een beetje bewust uitgelokt. Als het zover is, het is 12 juli. 13 juli, 14 juli, dus een pont wat ze in Frankrijk zetten. Er was 3 nationale feestdagen op een rij.
Achter elkaar, ja.
En 13 juillet is wat bij je in Nederland is koninginnennacht natuurlijk. Hè? Dus Frankrijk op zijn kop. En 14 juillet, ja, ik heb dat nog nooit. Dat was zo'n groot feest. En wij moesten blijven. We waren van tevoren geboekt dat we tot 16 juli... mochten we pas naar huis. Want die 4 dagen zouden we ook terugblikken maken op het WK, wie er ook zou winnen. Maar we wisten van tevoren, als Frankrijk het wordt, zitten we hier nog echt vast. En komen we het land ook niet uit. Want ja, heeft ook geen zin. Dit moet je meemaken. Nee. Niemand wilde weg.
Ja. Ik hoef jou eigenlijk dus niet te vragen van, hoe kijk jij op dit WK terug? Dat is echt een once in a lifetime in het gastland met mensen die totaal voetbalgek zijn geworden.
Ja, nou ja, kijk, het is wel zo dat ik door deze podcast het wel weer heb moeten herbeleven. En toen opeens dacht ik, kwam alles weer, stroomde het bloed opeens sneller. Ik had vanochtend met een Franse vrouw van, ik schat er 40, 41, had ik een afspraak. En ja, voor haar is het natuurlijk, zoals het voor een hele generatie Fransen is, gewoon een moment dat je altijd meeneemt. Maar ik neem aan dat je dat met 88 ook hebt, al was je maar 5 jaar of 6 jaar. Dat hou je voor je leven bij je. Daarmee vergelijk ik. Ik heb 82 heel bewust meegemaakt. Wat doet hij nou? Nou ja, goed.
Nee, het gaat helemaal goed. Okay.
Automatically leaving session, zie ik nu. Maar goed.
Oh, nou, we zitten er nog in.
Dat hele mooie. Dus het is een toernooi dat ik nooit zal vergeten. En het is een geweldig toernooi geweest voor heel Frankrijk. En na die 3 dagen feest, dat heeft Frankrijk ook nooit meer daarna meegemaakt. Ook niet in 2018.
Nee. Oké. Jurjaan, wij zijn inmiddels bijna 2 uur al fantastisch aan het terugblikken. Ik had jou net al een vraag gesteld, hoe heb je het ervaren? Dat is helemaal duidelijk. Mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw mooie stap terug met de tijdmachine naar 1998? En het mooie hieraan vind ik, wij gaan elkaar volgende week ook nog even een keer spreken over een andere deelnemer van dit tijdens het WK. Je noemde net toen straks al even Italië, waar eigenlijk ook wel een beetje jouw hart lag, of ligt misschien nog wel zelfs. Dus dan ben ik ook heel erg benieuwd daarvan. Nogmaals dank en wij gaan elkaar volgende week weer spreken.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.